Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En...
Julian.
Mijn naam is Randall Pelen en we moeten even beginnen met een kleine huishoudelijke mededeling. En wel een van formaat, moet ik zeggen. Want Joost heeft afgelopen week in onze Slack officieel laten weten te gaan stoppen met Nerds om Tafel. Net zoals Daniel dat ook al eerder deed. Wat niet wil zeggen dat hij niet meer welkom is aan tafel. Maar hij heeft de handdoek in de ring gegooid als het gaat om deelname aan de maatschap. Dus hij heeft zich ook uitgeschreven bij de KVK. En dat komt eigenlijk heel simpel door tijdgebrek. Hij heeft een heel vol leven, zeker nu met een kind en een fulltime baan. En dat zeker in deze tijd in de branche waarin Joost zit met zijn verhalen voor de NOS. Kreeg hij het eigenlijk allemaal niet meer gebolwerkt. En Joost heeft een hekel aan half werk. Dus hij heeft besloten... Dat deze hobby dan op een lager pitje moet. Dus we moeten met pijn in ons hart mededelen dat Joost op zijn minst een stuk minder vaak te horen zal zijn. Jongens, F's in de chat, toch? Of niet?
F's ja. In de chat.
F's in de chat, ja, jammer. En natuurlijk eerst al Daniel. En wat je al zei, en nu dan Joost. Dus ik zit me zo langzamerhand wel een beetje af te vragen wie van ons drie dan...
Ik begin nu ook te tellen.
Wie er nu de volgende gaat zijn. Dus een beetje jullie aan te kijken van... Who blinks first, motherfuckers?
I promise you, I will not be the next one.
Ja.
Oh, is dat een belofte? Want als we dat alle drie doen, dan zitten we hier in een Mexican standoff tot de dood.
Ja, dan is degene die het eerst doodgaat, degene die gelogen heeft.
Nou, laten we dat als goed voornemen gebruiken. Trouwens, Queen had een mooi nummer, hè? Another one bites the dust. Goed, laat mij maar niet zingen. Hey,
dank voor dit muzikale intermezzo.
Ik wou dat zeggen. Much sad.
We hebben nog een... dat werkt niet via de Skype, jongens. Dat gaat niet. We hebben nog een andere huishoudelijke mededeling, maar daarover hoor je later in de podcast meer. Want we hebben ook nog een gast nu.
Die is wel leuk, trouwens. Even erbij zeggen. Niet alle mededelingen zijn stom.
Nee, deze is top.
Nee, die is van het kaliber... super tof, zo tof dat je wist dat die zou komen. Onze gastnerd van vandaag, en die ga ik nu even aankondigen, is Peter Koning. En die naam kun je kennen, Peter Koning, uit de wielersport. Want Peter was in een vorig leven professioneel wielrenner. Nou, dat doet niet veel mensen hierna. En vanuit dat wereldje is hij doorgegroeid naar een wielrenpodcast genaamd Arrière de la Course. En, een leuk detail, met die podcast begon Peter een eigen biertje genaamd Koerspret, hè? Bier en podcast, pas al samen. Dus dat biertje mondde uiteindelijk ook uit in een heuse brouwerij genaamd Kattus. En dat zit hier mooi in Noord-Holland. Dus dat is vlak om de hoek. En ja, dat kunstje viel ons wel op. Dus we denken toch eens uitnodigen in de podcast. Ja, en Peter, nu je hier zit, we zijn reuze benieuwd. Zijn we nog een hobby van je overgeslagen in de aankondiging?
Nee, zeker. Leuk om een keer aanwezig te zijn bij jullie natuurlijk. En wat je zegt, dat klopt. Ik ben professioneel wielrenner geweest, 4 jaar, op het allerhoogste niveau. Dus wel bekend voor het grote publiek, de Ronde van Spanje gereden, klassiekers uit omloop van het Nieuwsblad, Ronde van Zwitserland enzovoort. Ik heb een paar keer mogen winnen en uit die carrière als wielrenner is eigenlijk de podcast ontstaan. Ik heb zoveel verhalen, alle continenten heb ik wedstrijden gereden en ook gewonnen. En uit die verhalen vandaan dachten van oké, we gaan een leuke podcast starten. En daar is Arrière de la Course uit geboren.
Ja, ik heb nog heel veel vragen over jouw wielrencarrière natuurlijk. Maar we hebben hier een soort van sportjournalist in spe zitten. Jurian, wat zijn goede vragen die we hem zouden kunnen... in spe is niet het goede woord.
Nee.
Maar misschien alles kan nog.
Ja, dat is waar.
Wat zijn nou vragen die je aan een professioneel sporter zou kunnen stellen?
Nou ja, kijk. Als je een top sportjournalist bent, dan vraag je wat gaat er door je heen. Dat is over het algemeen de beste vraag. Nee, maar als ik het zo hoor, dan je bent nu een podcast begonnen omdat je zoveel verhalen had, op alle continenten hebt gereden, et cetera. Dan ben ik wel benieuwd. Kun je eens een voorbeeld geven van een gek of een apart verhaal? Iets dat je hebt meegemaakt tijdens je carrière, dat je denkt van, dat is nou iets wat ik nooit meer ga vergeten.
Oh, er zijn heel veel verhalen, maar noem maar een continent en dan ken ik er wel een leuk verhaal bij bedenken, denk ik.
Zuid-Amerika.
Zuid-Amerika is eigenlijk het continent waar ik mijn eerste profoverwinning heb gewonnen, zeg maar. Ronde van San Luis, dat is altijd een voorjaarskoers in de profscene. En de derde etappe, ik had een plan bedacht om 40 kilometer voor de finish solo te gaan. En op een gegeven moment, ik kwam door tussen sprint vanuit de kopgroep, reed ik weg. En ik wist dat er aan het einde een klim zat van 7 kilometer. Met mannen als Quintana en Nibali en alle grote mannen die je normaal ziet in de grote rondes. Achter me aan op een klim wist ik dat het moeilijk zou zijn. Maar ja, ik demereer en ik ga vol gas. En ik begin met 2 minuten onderaan de klim. En mijn ploegleider zegt tegen mij, je gaat niet halen. Dus ik zeg, hou je kop. Ik zeg, ik ga je winnen vandaag. Ik zeg, niemand rijdt me terug. En hij moest lachen en ik demereerde. En ik bleef de pedalen staan, die hele klim, 7 kilometer lang. En ik kom boven en ik vraag de tijd. En ik heb maar 15 seconden verloren op al die kleppers. Toen kreeg ik wel kippenvel over mijn rug heen. En toen wist ik al, ik ga je winnen. Alleen met hoeveel voorsprong, dat wist ik niet. En ik vlieg de afdaling in. En ik hoorde dat Sagan demereerde in de afdaling. Ik denk, oh ja, nou moet ik dat doorrijden. Want
ja, die kan wel een beetje dalen.
Als hij achter me aankomt, dan moet ik doortrappen. En maar ja, op de finish hield ik nog steeds ruim 1 minuut 45 over. En ik had net aan de leiderstrui overgenomen van Fernando Gaviria, de sprinter destijds van Quickstep. En toen was het eigenlijk ruzie in de tent na de finish. Want ik pakte de trui af van hun en hij is Zuid-Amerikaans. En mijn ploegleider is Italiaans en zijn ploegleider is Italiaans. Nou, en dat gaat niet heel goed samen. En die vlogen elkaar in de haren van, je wint de etappe al. Waarom moet je ook nog de leiderstrui afpakken? En,
hoe durf je, Peter Koning?
En toen kwam Sagan de tent in lopen en die gaf een schouderklopje van, dat heb je goed gedaan, maar het is wel de laatste keer. En toen was het zo van, dan weten ze dat ze geen ruimte meer moeten geven. En dan krijg je complimenten en... In de wielersport praten we steeds meer over vermogens. Het wordt steeds meer een sport waar de wetenschap voorop loopt. Ja. En alle teams die gingen gelijk vragen naar mijn vermogenfiles. Dus dat betekent hoeveel kracht je op de pedalen kan doen voor zoveel tijd. Ja, en dan word je gelijk interessant voor grote teams. En ja, dat is een beetje mijn mooiste verhaal eigenlijk zelfs nog wel van het wielrennen waar we mee beginnen. Naar Zuid-Amerika.
Ik wil net zeggen, want je gooit toch een aantal namen hier over tafel die, je hoeft niet eens een al te grote wielerfanaat te zijn om namen als Peter Sagan, Nibali, et cetera, allemaal wel te kennen.
Zegt het wat.
Die heb jij dus al gewoon even mooi op een hoopje gereden daar.
Ja, die heb ik daar op een hoopje gereden en daar stonden ze ook wel van te kijken. En ja, sindsdien sta je gelijk in een soort van boekje. En dan, als ik in de kopgroep kwam, dan gingen ze gelijk een paar mannetjes extra op kop zetten om het gat dicht te rijden.
Maar dan op dat moment werd dus jouw wattages werden dan opgevraagd, hè? Door neem ik aan, door andere teams en dergelijke.
Ja.
Hoe ging dat dan verder? Want uiteindelijk, hè, als jij van die gasten kunt winnen, dan zal je dan in de ogen van veel fans en trainers en dergelijke, zul je dan als potentiële ritwinnaar in grote rondes, et cetera, worden aangemerkt.
Ja, zeker.
En toch zat je op en toch ben je uiteindelijk een podcast gaan maken. Dus dan vraag ik me af, waren de wattages dan toch niet goed genoeg of is het ergens anders een verkeerde kant op gegaan?
Nou, het is een beetje, je moet een beetje terugkijken. Als je wielrennen hebt, je hebt heel veel soorten renners. Je hebt sprinters, je hebt klimmers, je hebt hardrijders, tijdrijders, je hebt knechten. Je hebt eigenlijk, het is best wel breed. Als ik iemand vraagt aan mij, hoe kan je het makkelijk uitleggen? Ik vergelijk het wel eens met voetbal. Ik was echt een man die de laatste man in het veld was. Zo niet de keeper. Dus als ik win, dan win ik vaak mooi. Dus als een verdediger scoort hij vaak mooi en dan wordt het vaak onthouden. En ik was juist iemand in het veld, in het peloton, die moest zorgen dat mijn kopman, dus de topscorer, zoveel mogelijk ging winnen. En doordat ik wegrijd, dan vragen ze die vermogenfiles op. Nou, ik reed ongeveer, dus voor 20 minuten 460 watt. Nou, dat is vergelijkbaar met heel veel profs deze tijd. Maar ik heb geen goede sprint. Dus continu als ik in de kopgroep zat, dan was het gelijk, Peter Koning zit in de kopgroep. We moeten het gat dichtrijden, want anders zien we hem niet meer terug. En dat wordt gewoon eigenlijk, na een solo-overwinning word je daarvoor gekend. En Een andere grote renner die nu in het peloton is, is Thomas de Gent, die dat best wel vaak doet, solo's. Ja, daar werd ik toch al mee vergeleken. Maar voordat je op zo'n punt komt, ja, dan gaat er gewoon een paar jaar overheen. En dan beland je eerst in de knechtenrol en dan vervolgens pak je een paar keer de kans. En ik heb nog een keer een mooie lange solo gehad van 90 kilometer in de Ronde van Iran. En daar pakken ze niet meer terug, omdat ze niet goed kennen. Maar zo is in Ronde van Spanje, en ik zat in de kopgroep, dan wisten ze toch wel gelijk van wie ze mee hadden.
Ja. Ah, mooi.
Mag ik namens de argeloze nerd luisteraar toch even vragen wat demereren is?
Demereren betekent als je zeg maar aanvalt vanuit het peloton, dus dat je een actie maakt dat je weg probeert te rijden van het peloton. Dat noemen ze demereren.
De aanval openen dus.
De aanval openen. Je hebt heel veel leuke wieltermen in het peloton. In het wielrennen heb je een andersmans bordje leeg eten. Bijvoorbeeld dat je eerst iemand anders de energie moet uitputten voordat je eigen bordje begint. Dus je eigen energie gaat doen. Dus als je even langer bij iemand in het wiel zit of in het zocht dat je uit de wind zit, eet je eerst het bordje leeg van een ander voordat je aan jezelf begint.
Ja, wielrennen is sowieso schitterend als het gaat om de invloed in taal. Wat dat betreft vind ik vooral de Vlamingen heel mooi die daar, en volgens mij ook Joop Zoetemelk die eigenhandig Gerry Kneteman die eigenhandig een heel woordenboek aan de sport heeft toegevoegd. Dingen als iemands karretje in de poep rijden, linkerballen, allemaal dat soort woorden.
Ja, dat is super leuk.
Blijft mooi.
Ja.
Wat is wat jou betreft het hoogtepunt in je oeuvre als het gaat om wielrennen?
Ik denk wel die overwinning die ik net besprak, dat het toch wel als je mannen als Sagan en Nibali klopt, dat je dan, dat gaat je leven lang eigenlijk mee. Dat is toch wel iets heel
Ze hoeven die andere continenten eigenlijk niet eens te noemen.
Nou ja, ik ben in Australië ben ik 2 jaar beroepsrenner geweest bij Drapak. En daar, dat is gewoon een heel ander soort sportcultuur. En als je daar komt, heb ik wel in de kleinere wedstrijden dan gewonnen. En ja, dat is wel ook iets van wat je meeneemt. Maar als je iemand kan kloppen wat eigenlijk het hoogst haalbare is, wat je in de topsport, dan leef je naar het hoogst haalbare toe. Dan wil je het zoveel mogelijk uit jezelf halen. En als je op een moment in de wedstrijd komt waar je tegen andere mannen die eigenlijk gewoon, ja, die normaal niet zou kunnen kloppen, die dan kan kloppen, ja, dat is natuurlijk wel kippenvel. Ook voor een atleet.
Maar je wint dan op dat moment in Zuid-Amerika en in Australië. Nou kennen wij hier in Nederland natuurlijk wel beelden van de Tour, van de Vuelta en zo. En dan zien we dat als je wint, dan word je eigenlijk het eerste uur of de eerste 2 uur daarna word je geleverd. Je moet een plasje doen, je moet interviews geven, je moet naar een podium, et cetera. Is dat daar helemaal hetzelfde of is dat een stuk kleinschaliger dan?
Ja, in Zuid-Amerika leeft het natuurlijk wel heel erg. Hè. Het is daar een toch wel fietscultuur op zich. In Colombia is helemaal nu dat het wielersport eigenlijk toch wel heel groot begint te worden. En dat was hetzelfde in Argentinië. Ik kom wat jij zegt, je wordt geleid en je komt de finish over. Je krijgt een washand in je gezicht om een beetje schoon op podium te staan. Want ja, je zit onder het snot, zweet, viezigheid en weet ik het allemaal wat. En vanaf dan ben je eigenlijk een uur of 2 ben je zoet. En dan moet je van microfoon naar microfoon interviews geven voor de Zuid-Amerikaanse televisie. Dopencontroles, waar de dopencontrole moet wachten. Het is heet. Het was ruim 40 graden. Dus ja, voordat je aan de beurt bent, ben je ook een uur verder. En je wordt wat je zegt. Maar eigenlijk misschien wel langer ook nog. Want voordat je helemaal in je bed legt, dan ben je zo 5-6 uur verder.
Ja, er zijn wel de fameuze verhalen vanuit bijvoorbeeld de Tour de France bekend, waar renners zeggen, ja, altijd natuurlijk een beetje met een knipoog, maar die bijna spijt hebben van het winnen, omdat het dan bijvoorbeeld de dag voor een hele zware bergetappe is, maar doordat ze dan gewonnen hebben of naar het podium of top 3 hebben gereden en naar het podium moeten ze dus die hele carousel doen, zijn ze daardoor heel laat in het rennershotel, laat op de massagetafel, hebben ze gewoon minder slaap. Het zijn echt voorbeelden van renners die bijna letterlijk in de remmen hebben geknepen om maar niet top 3 te rijden in een etappe. Heb je dat soort dingen wel eens meegemaakt?
Nou, niet zelf natuurlijk, maar ik heb wel gezien van ploegmaten die dat overkomt. Ja, dan ben je soms wel gewoon middernacht pas terug bij het hotel. Ik heb een ploegmaatje gehad toen ik de Ronde van Spanje reed. Die won daar een rit. En achteraf heb je dat niet helemaal schoon gedaan en is ook gepakt op doping. En die won toen de rit, maar voordat hij pas in het hotel was om zijn avondeten te eten, was het al 1-2 uur 's nachts.
Jezus. En zie ik dan om uit te presteren de dag daarna.
En dan moet je nog presteren. En dat is wat mensen vragen aan mij altijd. Van hoe kijk jij naar Lance Armstrong? Om een beetje met de deur naar huis te vallen. Kijk, Lance Armstrong die heeft net zoveel dingen fout gedaan als alle anderen. En hij had het misschien beter voor elkaar. Maar als je wat dit punt wat we net hebben besproken meeneemt. Dat hij eigenlijk al die toerritten, al die etappes. Alle keer dat hij in de gele trui staat. Moet hij die paar uur extra herstel missen. Dat is echt ook een ongekende prestatie. En dat vergeten ze altijd.
Ja, want Lance Armstrong is wel een interessant voorbeeld. Want mijn ervaring als ik met andere mensen over wielrennen praat, is een beetje dat het een beetje hated or loved geworden is. Je hebt een aantal mensen die zeggen, het blijft voor mij een held. En iedereen was in die tijd schuldig, dus dat hij meedeed, Allah. En je hebt mensen die het heel scherp veroordelen en zeggen, iedereen die gepakt heeft, die wordt gestraft en geschrapt en nooit meer over hebben. Hoe sta jij daarin?
Ja, weet je, hij is gewoon een fenomeen. Hij zegt, ik denk gewoon in die jaren, dat was gewoon, werd zoveel gebruikt door eigenlijk heel veel renners. En als je dan de beste bent, dan ben je nog steeds de beste. En als je ziet hoe hij voorbereidde in documentaires, dat je gewoon 7-8 aan het trainen bent in de sneeuw en regen. En op 2 snickers en een colaatje. Ja, dan ben je gewoon even goed hard aan het werk om daar te winnen. Hij heeft wel al die ritten verkend. Hij heeft al die media te woord gestaan. Hij heeft al de shit over zich heen gehad. Altijd druk, werd naar hem gekeken. En als je dan nog steeds de beste bent en de beste blijft voor zoveel jaar op een rij. Ja, dan ben je gewoon echt een hele goeie.
Ja. Buitencategorie.
Juist.
Ja, maar dat is ook een beetje een moeilijke discussie. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft wel een mening over doping. De ene denkt, ja, goed, dat hoort erbij. En als je het nou gewoon legaal maakt, dan kan iedereen helemaal losgaan. En de andere denkt, nee, een zuivere sport. En iedereen moet zich aan de regels houden.
Ja. Nou, ik denk niet. Ik zou niet zeggen, maak doping legaal. Want dan haal je weer hele andere problemen op de hals. Maar wat ik wel heb, een spuit of weet ik veel wat, of een bloedtransfusie of het een of ander, gaat niet voor jou die berg op fietsen. Weet je wel? Het blijft wel gewoon en het helpt je een paar procent in je met name herstel. Volgens mij zijn de meeste dopingen gericht op herstellen na de inspanning, niet zozeer op harde trappen. En natuurlijk zal dat een beetje helpen en natuurlijk mag het niet. Maar om dan gelijk te zeggen van nee, het stelt niks voor, want het was doping. Ja, dat staat inderdaad helemaal nergens op.
Kijk, het grootste probleem met doping is, ik hoor ook heel vaak, je moet gewoon opengooien en doen wat je wil en zoek hem maar lekker uit. Maar het grootste gevaar is juist niet de topsport. Het is juist de talenten die naar de top toe groeien, die gaan allemaal gekke dingen doen en die gaan daaraan overlijden. En dat is juist het gevaar. Dus de allerbeste top, die zal dokters genoeg hebben, voedingsdeskundigen, om het beetje gewoon in het gereel te houden, om de veiligheid op het randje te zoeken. Maar juist die talenten, juist die mensen zonder iets minder kennis, ja, die gaan over het randje heen en die gaan het eronder.
Ja. Nou, ik vind het natuurlijk 3 stappen te ver gaan om jou te vragen naar je ervaring op dat punt. Maar is er misschien, behalve zo'n akkefietje, een dieptepunt in je carrière waar je op terugkijkt? Want je hebt mooie prijzen gehaald, maar zijn er ook dingen waarvan je denkt, ja shit jongens, dat zou ik nog wel een keer opnieuw willen doen?
Nou, ik heb net al aangehaald, mijn ploegmaat wint in de Ronde van Spanje in etappe. En wij hebben gigantisch daarvan genoten, die tijd. En een jaar later, 1,5 jaar later, wordt bekend dat hij in een grote dopingschandaal zat in Oostenrijk. En er zijn wel beelden over gegaan van een aantal atleten die met bloedinjecties zijn gevonden. En ja, hij was daar eentje van. Ja, en ik kan het eigenlijk wel zeggen, ik heb tegen hem gezegd van, kijk maar rest van je leven achterom. Want als ik een keer achter je sta, dan ben je niet jarig. Want ja, ik ken er gewoon slecht tegen dat iemand mij zo heeft bedrogen binnen het team. En het was ook nog eens iemand waar je gewoon een hele goede klik mee had. Het was echt de meest gezellige bijna van de groep. En waar je totaal niet van verwacht had. Echt verre van. En dat je gewoon zo'n manier kaart hebt bedrogen. Je leeft 4-5 weken lang met elkaar om het beste eruit te halen. En als iemand dan gewoon glas had in je gezicht zitten liegen aan tafel dag in dag uit. Ja, dan dat voelt nu wel niet zo goed eigenlijk.
Nee, maar sorry, dan word ik toch nieuwsgierig. Ik zei al, ik wil er liever met een grote boog omheen. Maar je zegt eigenlijk met zoveel woorden, het is gewoon een feit dat er ook gewoon figuren rondlopen die dat helemaal niet doen.
Nee, precies, dat gebeurt. En dat is vreselijk. Daar keek ik echt heel slecht tegen. Maar ja, weet je, je kan het niet voorkomen. Ik zeg altijd, waar geld is, zijn criminelen. En waar eer is te halen, zijn bedriegers. Ja. En dat is nou wat je eenmaal hebt. En dat is met in het hele leven zo. En ik denk, mensen vragen mij, gaat doping minder zijn in de toekomst? Ja, maar het gaat nooit verdwijnen. Er blijft altijd wel een beetje ergens hangen. En dat is hetzelfde met criminelen. Als er zo lang geld is, zal er criminelen zijn. Dus ja, we gaan het zien.
We gaan het zeker zien. Hey, het wordt tijd voor een bruggetje naar interessantere onderwerpen. Want we haalden net al even aan, je bent ook een hele mooie podcast begonnen. Eigenlijk meer in een brede zin. Hè? Je stopt met wielrennen. Je hebt een leven voor je. Kun je iets vertellen over de periode dat die transitie heeft plaatsgevonden en hoe die beslissingen eruit hebben gezien?
Ja, dus op een gegeven moment, kijk, in de aanloop als topsporter, dan leef je eigenlijk voor je sport. Dus ik heb altijd alles opgeofferd om de top te halen. Ik ging niet naar verjaardagen van mijn vriendin, heb ik wel eens overgeslagen, of verjaardagen van mijn schoonmoeder enzovoort. En je traint 5, 26, 27, sommige dagen, sommige weken 30 uur per week, 35 uur per week. En daarnaast kan je niet heel veel doen. En op een gegeven moment toen zeg ik van, nou ja, oké, ik wil wel wat ernaast gaan doen, school. Dus ik ben elektricien geweest, 4 jaar opleiding. Om toch iets, een backup te hebben, mocht mijn carrière niet slagen. En mede daardoor heb ik eigenlijk ingezien van, oké, ik wil wel heel graag profielrenner worden. Dus als ik nu volledig ga focussen, kan ik dat doen. En dat besef heb ik eigenlijk altijd gehad, dat ik een soort van vangnetje had als elektricien. Maar ja, tijdens het fietsen begon ook andere dingen te kriebelen. Het ondernemen, waar je topsport zie ik een heel grote overeenkomst met ondernemen. Ben eigenlijk altijd met je eigen zaak bezig om je zo goed mogelijk te maken. Het wordt een groot succes of niet. En dat doe ik nou eigenlijk ook. Ik heb een zaak gehad als profurenner. En toen was eigenlijk te kriebelen van, oké, ik wilde na mijn carrière graag ondernemen. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om iets op te bouwen vanuit niks. En in de laatste jaren van mijn carrière dus heb ik de podcast gedaan om gewoon iets te doen wat ik heel erg leuk vond. En dat heb ik met 2 vrienden gedaan. Ja, dat werd langzamerhand werd dat een succes. En ja, dat gaf zo'n kick om te zeggen van, na mijn carrière als podcast en als wielrenner ga ik weer ondernemen.
Nou, je kunt ons natuurlijk in geur en kleuren vertellen hoe het is om een podcast te beginnen. Ja. Maar wij drie aan tafel winnen dat, maar we weten dat. Ja. Maar voor de luisteraars thuis, waarom vond je dat zo leuk dan? Hoe kom je erachter?
Nou, op een gegeven moment, ik in Thuis de Velta, toen heb ik gewoon veel verhalen geschreven met een vriend van mij. Dat hebben we een beetje in een blog op Facebook gezet, dat mensen konden volgen van mijn kant van de Ronde van Spanje. En ja, toen kwamen zoveel leuke verhalen naar boven. Mensen begonnen te volgen en die begonnen e-mails te sturen en berichtjes te sturen. En die interactie was gewoon heel erg leuk. En toen zeiden we tegen elkaar in de winter van 2017, begin 2018, ja, we moeten wat mee gaan doen. We moeten proberen nog meer verhalen te vertellen over wat je meegemaakt hebt. En een beetje actualiteit vanuit het wielrennen, want er wordt gewoon zoveel gedaan. En dan met de visie vanuit het peloton geeft een stukje extra toe aan een podcast met een beetje actualiteit. Nou, en eigenlijk zijn we vanuit niets naar een radiostationnetje gegaan bij ons in de buurt in Horen. Daar konden we ruimte huren met goede apparatuur. En daar hebben we ons eerste aantal podcasts opgenomen. Totdat we een beetje geld bij elkaar hadden om een mooie installatie te kopen. En eigenlijk begon het steeds meer te groeien. En ja, toen hadden we zoiets van, ja, we moeten kostendekkend proberen te worden. En ja, toen kwam de volgende stap eigenlijk.
Dat is gewoon copy-paste naar ons verhaal. Maar dan is er een andere vervolgstap misschien.
Hij heeft er minder voor te fietsen in ieder geval.
Ja.
Hey, kun je iets vertellen? Want als ik denk aan wielrennen, dan denk ik aan niks, want ik heb er helemaal 0,0 verstand van. En het enige wat ik zou kunnen vertellen dat een link is met wielrennen en podcasten is de Rode Lantaarn. Dat zit bij Dag Nacht Media, waar wij ook bij horen. En hoe verhoudt jouw podcast nou zich tot zo'n Rode Lantaarn dan?
Nou,
zijn er meer?
Het is redelijk hetzelfde. Hè? Het is een podcast. Als je over wielrennen, over actualiteit praat, dan heb iedereen zijn eigen visie erover. En ik luister ook de Rode Lantaarn, want ik vind gewoon als passie voor wielrennen, dan ik fiets veel. Dus dan zet ik ook wel eens een podcast op mijn oren. Zo ben ik ook uiteindelijk bij jullie terechtgekomen. Ja, dan hun kijken, het wielrennen vanuit hun ogen. En dat proberen ze te vertellen. En wij doen eigenlijk hetzelfde. En we kijken vanuit onze ogen. En mijn visie op wielrennen is gewoon totaal anders dan die hun hebben. Omdat ik weet hoe het voelt als je in het peloton zelf ook actief bent. Ik hoor verhalen van renners. Ik train met ze. In Spanje dan ben ik een aantal weken per jaar door. Normaal dan spreek je van iedereen. En ja, dan bekijk je ook soms vanuit een andere blik op het wielrennen. En sommige mensen zeggen van, die kan niet genoeg krijgen van het wielrennen. Dus dan luisteren soms wel 5, 6 verschillende wielerpodcasts. Terwijl het onderwerp eigenlijk altijd dezelfde koers is. En dat is soms wel heel vreemd. Ja,
Jurian heeft dat eigenlijk met American Football volgens mij.
Dat ik er podcast over maak?
Ja, nee, maar ook een stuk of 3-4 van die podcast over hetzelfde onderwerp.
Oh zo, ja, ja, ja. Als het zo'n bezig is, dan luister ik inderdaad die van ESPN, die van CBS, die van ABC en noem het allemaal een paar independents.
Ja, wat is dat dan? Waarom luisteren ze allemaal terwijl het over dezelfde wedstrijd is?
Ten eerste zit er een extra haakje aan, omdat ik fantasy voetbal speel. Dus dat is de helft van die... Ik luister een aantal die echt ingaan op de wedstrijden en het nieuws zelf, en een aantal die ingaan op het spelelement erachter. Dus dat zijn al twee verschillende dingen. Maar daarnaast ook gewoon een stukje entertainment. Over het algemeen zijn presentatoren van grote Amerikaanse podcasts heel erg goed in hun werk. En is het gewoon leuk om naar te luisteren als je het onderwerp interessant vindt. En daarnaast ook wel... Ja, ze staan er altijd allemaal wel onbekend dat ze een bepaalde kleur hebben. Als in, het is niet verboden om een soort van, fanschap is een groot woord, maar om een soort van sympathie te hebben voor een van de teams. Dus op het moment dat er dan iets gebeurt waarbij ik weet dat een bepaalde journalist heel erg goed ingevoerd is of fan is van een bepaald team, dan wil ik zijn podcast horen, omdat ik wil weten hoe hij dan die ontwikkeling ziet bij dat team, zeg maar.
Dus dat is precies hetzelfde beetje wat wij ook hebben. Alleen in een beetje andere context natuurlijk. Maar ik ken vanuit het peloton verhalen en hun doen het vanuit de andere kant.
Ja, trouwens, is het, er wordt altijd over de geheimen van het peloton en dat soort. Daar heeft Thomas Dekker, die ging daar wel redelijk prat op een gegeven moment toen hij ook zijn boek, zijn boek publiceerde. Is dat een ding? Moet je daar rekening mee houden met wat je wel en niet kunt zeggen in zo'n podcast?
Nou, eigenlijk wel. Maar dat is een beetje onze podcast. Ik zeg gewoon eigenlijk alles wat ik vind. En dat is niet altijd goed, want dat heb ook wel eens een paar keren flinke discussie opgeleverd. Maar zo is het wel. Als ik iets vind, dan zeg ik dat gewoon. En dat zit misschien een beetje in het karakter als West-Fries. Ik kom zelf uit West-Friesland, dus een kleine regio binnen Noord-Holland. Is dat een beetje, we zeggen wat we vinden. En dat geef ik ook. En dat vinden mensen wel eens leuk om naar te horen. Dus daar smullen ze ook wel van. Maar ja, zoveel geheimen, wat jij bedoelt met Thomas Dekker, dat is meer geweest uit het dopingverleden. En ja, dat gebeurt niet zo heel erg meer. Maar het is wel zo dat het wielrennen is een van de weinige sporten waarbij je niet alles kan zien en kan volgen. Omdat in het peloton wordt er met elkaar gesproken, emoties. Ik kan als renner zijnde kan ik zien hoe renners zich voelen of ze iets zwak of misselijk zijn. En op tv kan je dat niet altijd zien. En de commentatoren kunnen dat niet zien. Dus ik zeg wel eens, je kan 50% op tv zien en horen aan de commentatoren. En de andere 50%, dat gaat het publiek eigenlijk nooit zien.
Nou, ik bedoelde niet specifiek doping hoor. Maar je hebt bijvoorbeeld wel, ik weet niet meer welk jaar het was, maar er was op een gegeven moment een tour. Waarbij er volgens mij 2 of 3 man weggingen. En eentje van die 3 die won echt opvallend makkelijk. En een dag of 2 later toen reed het team van die renner op kop voor de ploeg van een van die andere renners die in die kopgroep had gezeten. Waardoor er al meteen gespeculeerd werd dat misschien die ritzegen van 2 dagen eerder verkocht was in ruil voor hulp in een door op kop te rijden in het peloton in een wat lastigere etappe. Kijk, dat soort dingetjes worden op televisie natuurlijk nooit bevestigd, maar gebeurt natuurlijk wel degelijk.
Ja, gebeurt zeker. Maar dat is ook niet altijd verkeerd. Hè? Dat is een beetje indirect aan het vuren en dan kan je dat soort dingen doen. En je hoort natuurlijk wel eens dat trainers zeggen van ja, ik heb proberen een om te kopen. Dus dat ze met z'n 2 naar de finish gaan en zeggen ze van nou, ik betaal je geld. Heel mooi voorbeeld is Fino Kurov die een Rus Kolobnev probeerde te betalen in Luik-Barsten naar Kaluik. Er zijn allemaal bewezen bankafschriften geweest dat hij veel geld heeft betaald. En uiteindelijk is dat niet zo geweest. En een ander mooi voorbeeld, ook met Fino Kurov in de Olympische Spelen in Londen, dat hij naar de finish ging met Rigoberto Urán. Hij schijnt 500.000 te hebben betaald voor die gouden medaille. Maar ja, of dat bewezen is, dat niemand zal het zeggen. Maar...
En dat vind ik zo raar, hè? Want als je mij nou vertelt van Fino Kurov en Urán rijden samen naar de finish, wie gaat er winnen? Even in een eerlijk duel. Dan zet ik mijn geld op een vlak terrein elke keer op Fino Kurov en niet op een klimmer.
Nee, maar heel veel mensen zetten het op Urán, want die hebben voorheen wel sprinten gewonnen. En je zag gewoon dat hij bewust remmen inkneep. Ja, en wij zien als expert op het wielergebied, zie ik gewoon dat hij dat gedaan heeft. En dat het gewoon eigenlijk niet omgekocht is. Maar wat jij net zegt, dat je voor elkaar wel eens wat doet, dat is gebeurd wel degelijk. En je ziet het ook bijvoorbeeld, laatst was Michael Bogert in de podcast bij Lance Armstrong. En die vertelde eigenlijk ook van in Luik-Barsten naar Kaluik had Lens wat voor hem gedaan. En in de Tour, toen deed Michael wat terug voor Lens.
Ja, die zijn ook jarenlang geen vriendjes geweest toen de keer dat Bogert de hele Amstel Gold Race in zijn wiel bleef zitten en uiteindelijk op de finish er voorbij ging.
Precies.
Dat heeft hij hem ook nooit in dank afgenomen, volgens mij.
Nee.
Nou, je hoort in ieder geval aan alles dat Floris en of Jurian en Peter echt een keer een biertje moeten gaan drinken samen. En dat ze dan de hele avond gezellig over wielrennen kunnen praten. En dat is eigenlijk ook voor mij een belangrijke reden om toch eens te vragen, jongens. Peter, hoe ben je nou in hemelsnaam van een podcast tot een bier gekomen? Hè? Wij hebben eigenlijk al sinds aflevering 3 van seizoen 1 de grap dat we van Spa Rood houden. Want we mogen niet zeggen dat we in de studio bier drinken. Inmiddels mogen we dat wel, want we hebben een andere studio en we zitten inmiddels thuis. Dus wij poppen regelmatig een Spa Roodje. Ja, blijkbaar vond jij dat als topsporter ook wel een goed idee om aan het gersten te gaan. Hoe ben je in hemelsnaam op dat idee gekomen? Want het gaat voor je gevoel misschien wel niet samen. Zo'n ongezond drankje met zo'n ongelooflijk gezonde en sportieve levensstijl.
Je hebt helemaal gelijk. Ik dronk eigenlijk nooit bier. Alleen in Australië is een beetje, ben ik besmet met het virus. Al die Australiërs drinken bier, alle atleten. En dan is het gewoon eentje bij het eten, weet je wel. En niet zoals in Nederland dat er gelijk vol beginnen te gieten.
Dat doe ik in Nederland ook.
Ja.
Gewoon eentje bij het eten.
Gewoon eentje. En,
gewoon eentje.
Dus tijdens de podcast, nou, op een gegeven moment zaten we aan tafel. Oké, hoe kunnen we wat funden voor onze podcast? En een petje, een t-shirt, een ander dingetje. Dat gebeurt grote schaal. Maar wij houden van humor, we houden van plezier. Laten we gewoon wat anders gaan doen voor de wielrenner. En toen kwam eigenlijk met het idee, we gaan een biertje maken. Koerspret, een wielenbier. Nou, toen kwam Koerspret. En een andere vriend van mij, Michel van Leeuwen, die werd 40. En hij zegt, wat moet een man die 40 wordt, die moet een baard hebben en die moet zijn eigen bier kunnen brouwen. Dus die kwam erbij en toen zijn we met z'n vieren eigenlijk een wielenbiertje gaan doen, Koerspret. En die zijn we aan gaan verkopen op kleine schaal, vrienden, kennissen, via de podcast, hier en daar een bestelling in order. En dat begon zo goed te gaan, dat we eigenlijk op het punt kwamen van, hey, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. En dan spreek ik over een klein jaartje terug. En toen gezegd van oké, misschien moeten we hier meer mee doen. Het smaakt goed, mensen vinden het leuk, mensen vinden het tof. We gaan nog een bed maken en nog een bed maken. Ja, nou moeten we wel een BV beginnen of een brouwerij. Want anders kunnen we niet meer voldoen aan alle eisen van de klanten. Nou, vanuit dat is een overkoepelend brouwerij ontstaan, Brouwerij Kattoes. Ook omdat we dan Koerspret als label konden vastleggen. En zodoende een beetje inkomsten konden genereren voor de podcast. En dat was eigenlijk heel snel een succes. Want we waren heel snel kostendekkend en konden we iets aan overhouden. Zodat we ook weer konden investeren in de podcast. En toen hadden we het idee van, met mijn compagnon Missa van Leeuwen, we kunnen met Kattoes ook katachtige bieren gaan maken. En zijn we eigenlijk langs slijterijen gegaan met onze Koerspret en onze katachtige bieren.
Dat is nu al een gaaf verhaal, maar ik zou toch als het mag heel even één stap terug willen doen. Want ja, je zegt, hè, we zijn een eigen biertje gaan doen.
Ja.
Nou, ik heb ook wel eens in de tuin gestaan, zo met mooi weer. En dat ik zo'n net niet ijskoud, maar ook net niet te warm dubbel blond bier in mijn hand had. En dat ik dacht, godsamme, nu voel ik me echt op een festival. Mijn hemel, wat hou ik toch van bier? Jezus, moet ik daar mijn werk niet van maken? En dat ik bij mezelf dacht, ja, bier brouwen, te moeilijk man, ik weet niet eens hoe. Hoe pak je dat aan? Je zegt, ik wil bier brouwen. What the fuck? Hoe ga je dat doen, Peter?
Ja, dus eigenlijk kwam ik bij mijn compagnon vandaan. Die begon, die had de cursus gevolgd. Op kleine schaal, dus tank van, of een brouwset van 20 liter. En dan zitten we weer in de tuin. Gaan we hele stappen, plan doorlopen om een biertje te brouwen. En
eigenlijk, is dat zo'n ding dat je online vindt, zeg maar? Dat je ook wel eens bij de HEMA hebt zien liggen?
Nee, het is wel echt wel een kleine professionele set. Dus je koopt een hele setup. En ze hebben hele mooie van die installatie die je zo kant-en-klaar kan kopen met het hele stappenplan er eigenlijk bij. Nou, zo'n set hebben we aan het begin gehad. En dan ga je eigenlijk gewoon een procesje van een aantal weken om dat bier te brouwen. En dan pak je één dag om het helemaal voor te bereiden, het te koken, de suikers om te zetten en al dat soort dingen. En dan kom je op een gegeven moment het bottelen en dan uiteindelijk een paar weken later het proeven van het bier.
Maar zeg je nou eigenlijk met zoveel woorden dat elke gek dit kan? Of heb je nog iets speciaals kunnen doen voor de wereld?
Nou, het begin. Dus de eerste stap was gewoon eigenlijk het boekje volgen. Het stappenplan volgen wat je eigenlijk op de cursus hebt geleerd. En dan kan je heel gauw op een leuke, eenvoudige manier met de kant-en-klare doe-het-zelf pakket kan je bier brouwen. En dat is zeker aan te raden. Want het is een hele leuke ervaring om je eigen bier te brouwen. En in dat proces kan je ook heel veel verschillende kanten op. Je kan zeggen van ik ga een blond biertje brouwen, ik ga een triple brouwen. Er zijn allemaal gewoon kant-en-klare pakketten voor om dat op 20 liter schaal te doen.
Ja, ik ben wel ongelooflijk benieuwd geworden naar eigenlijk het verschil tussen al die verschillende biersoorten. Want ik zie ze in winkels staan en ik weet ook ongeveer wat ik lust. Maar toen ging ik een keer googlen van wat is in hemelsnaam een triple eigenlijk? Hè? Wat is de definitie ervan? Dan kom je erachter ja, dat dat misschien nog helemaal niet zo vast ligt.
Nee, ja, het is heel... Kijk, bierbrouwen is in principe helemaal niet zo heel erg moeilijk. Het is een heel simpele proces als je het op een normale manier doet. Maar juist de speciale bieren, dus met eigen ingrediënten, eigen smaken, dan wordt het steeds complexer en complexer. En dan kan je verschillende soorten gist, verschillende soorten hop, verschillende soorten granen, kookproces kan verschillen. En ja, dat hangt allemaal af van waar je naartoe wil. En ja, je maakt op een gegeven moment een plan, dan maak je voor jezelf, we doen het zelf, schrijven een klad, wat willen we gaan brouwen, hoe moet het smaken, willen we het een beetje bitter, willen we het zoet, dat soort dingen. En dan ga je continu sleutelen aan zo'n recept. En ja, dat was uiteindelijk ons koers met biertje, was het doel om voor een wielrenner na een rit van 100 kilometer met 20 graden, 25 graden, lekker verfrissend biertje. Maar ook een biertje wat in de winter, als de koers op tv is, cross, dat je hem ook gewoon lekker te drinken is. En dan als je bijvoorbeeld, heel simpel gezegd, een Radler is lekker verfrissend, maar dat drink je niet voor de tv in de winter als je cross aan het kijken bent. En dat zochten wij, die ideale combinatie. En dat maakt de hele bierbrouwen een stuk moeilijker.
Ik heb er weer eentje in mijn handen, de Koerspret. De triple bier. Een krachtige en sublieme triple. Perfect om te herstellen van een zware klim of andere flinke inspanning. De Koerspret triple laat je de pijn vergeten en maakt je klaar voor het nagenieten.
Nou, is toch leuk bedacht of niet?
Niks meer aan doen.
Ik vind het mooi.
Wij vinden het leuk om een beetje humor erop te doen. En
ja, er staat ook een labeltje op. 100% dopingvrij.
Dat zijn die dingen wat wij mooi vinden. Kijk, proberen een automatische lach op je gezicht te krijgen als je een etiket leest. Dat is al gaaf. En dan gaat het om de smaak, de beleving. Mensen die met 10 vrienden een rondje gefietst hebben en een doos Koerspret op tafel zetten. Van mannen, we hebben er eentje verdiend. Ja, dat is gaaf. Daarvoor zijn we eigenlijk echt begonnen. En met die visie ben ik eigenlijk doorgepakt op de andere bieren ook. Ik wou humor uitstralen. Dus we hebben een biertje Lucky Lion bijvoorbeeld, een blond bier. Dan zie je dat de lion gelukkig uit zijn ogen kijkt. We hebben een Lonely Leopard, waar je eigenlijk ziet dat de leopard zielig uit zijn ogen kijkt. En dan geef je net een beetje een humor tintje eraan waar mensen je biertje blijven onthouden.
Ja, en wat is nou je favoriete biertje? Want hè, je hebt op een gegeven moment in eerste instantie gewoon je praat over een cursus en een pakket dat gewoon te koop is. En uiteindelijk wordt het toch wel heel professioneel. Hoe groot is dat verschil en hoe krijg je het voor elkaar om toch meer smaken te gaan maken terwijl je eigenlijk al lang weet wat je eigen favoriet is?
Dat is een hele goede vraag. Uiteindelijk dan, kijk, er zijn natuurlijk de standaard biersmaken. Wij hebben ook gezegd van we hebben gezeten, oké, wat willen we uiteindelijk naartoe? We willen een assortiment met verschillende soorten bieren. Nou, wat past daarin? Een lekker doordrinkbaar blond biertje, een goede triple, echt een speciaal biertje voor de echte liefhebber. Dus we hebben een dark IPA gemaakt en daarnaast hebben we sinds kort nou ook een IPA in de wijze. En zo heb je een heel leuk aanbod verschillende bieren, wat voor eigenlijk iedereen zijn smaak wel wat tussen zit. En dan... Wij hebben gekozen voor een lijn, niet de hele zware stouts of de barley wines of de echte experimentele IPA's, wat heel veel mensen heel erg leuk vinden. Wij hebben weer gezegd, we doen maar gewoon. En dan kunnen we altijd nog zeggen, we gaan echt die extreme kant op, waar het hele proces nog een paar stappen moeilijker wordt.
Ja, nou en uiteindelijk kwam je toen op een punt dat je zegt van, nou goed... We moeten weer eens wat bijzonders proberen, want er is al zoveel moois. Jurian die vertelde net al over die Koerspret die hij in zijn hand heeft. Nou, luisteraars zien het niet, maar ik heb bij de webcam nu ook een biertje in handen. Floris heeft ongeveer dezelfde. Kun je iets vertellen over dat bier dat recent uit jullie koker is gekomen?
Ja, nou ja, het is leuk. Het is leuk ontstaan. Ik ben eigenlijk even een stap terug te zetten bij jullie podcast gekomen op de fiets. Ik was zelf nog wielrenner. Ik fietste 30 uur buiten in de polder hier in Noord-Holland. En ik zette een podcastje op mijn oren en ik ging een rondje fietsen. En toen kwam de met Nut om tafel erop op mijn oren. En ik hoorde jullie altijd eigenlijk over spaarrood, spaarrood, spaarrood. En ik vond het super grappig, want ja, je begint ook automatisch te glimlachen. En op een gegeven moment, iedereen werd Patreon. Ik denk, ik ga ook Patreon worden, dan hoor ik erbij. Totdat ik op het punt was van, ik kan bier brouwen. Ik ben Patreon, maar waarom gaan we niet op een leuke manier nog wat leukers doen? Dus ik had een beetje wat gezegd op de Slack met Casper samen. Waarom niet gewoon eigen spa rood? En van het een en het ander komt het hier. En ik kan nou eigenlijk wel zeggen, proost op ons nerdbier.
Nerdbier, jongens.
Nerdbier!
Ik schenk hem even in, hoor.
Ja,
jongens.
Zal ik de labels,
proost.
Zal ik de labels even doornemen?
Proost. Neem het label even door.
Want anders kan je het niet zien, hè? Er staat voorop nerdbier. Met nerds op tafel en ons logo. En onder staat er geel. Dus dit is nerdbier geel. Peter, misschien kun jij het best even uitleggen wat dit precies voor bier is?
Ja, dus op een gegeven moment zit ik in de Slack met Casper en een beetje hier en daar over en weer. Wat gaan we doen? Wat is leuk? Hij had een paar heel leuke opzetjes gemaakt voor een etiketje. Ik heb het naar Randall toegestuurd. Ik zeg, Randall, wat vind je hiervan? Ja, super vet. Hier moeten we wat mee doen. Hoe kunnen we dat...
Ik had een schone onderbroek nodig, kan ik je vertellen.
Hoe snel kunnen we dit regelen? Ik ken het eigenlijk gisteren nog, bij wijze van. En ik zeg, natuurlijk, wat zullen we doen? We hebben gezegd, wat moet het worden? We gaan een nerdbier geel maken, een blond biertje. Lekker.
Wacht even. Ja, we wouden eigenlijk spa rood noemen natuurlijk.
Ja,
dat, heel eerlijk
dat is
dat lag zo voor de hand. Maar
toen, copyrights misschien lastiger.
Ja.
Vrij vlot hadden we inderdaad ook wel bedacht dat advocaten niet onze vrienden zouden worden.
Ja, Belgische advocaten.
Oh, en er zit een hele belangrijke tussenstap tussen. Want wij hebben natuurlijk wel gewoon even heel keurig een proefsetje gekregen van alle beschikbare biertjes.
Ja.
En die even heel rustig opgedronken om te kijken wat we nou lekker vonden. En toen hebben we eigenlijk de lekkerste gekozen. En dat is nerdbier geel geworden dus. Ik ga nog even verder, want er staat natuurlijk ook een heel mooi label achterop. Van de M-Not bot die een boodschap meegeeft. Bedacht door en voor dorstige nerds is hier nerdbier geel. Het perfecte biertje voor bij een nieuwe aflevering van Met Nerds om tafel, een discussie op Slack, tijdens een potje weerwolven of natuurlijk gewoon zomaar. Nerdbier is het enige echte M-Not bier en dus onmisbaar bij het luisteren. Zet je podcastplayer aan en geniet van je eigen cold open. Proost.
Proost.
Cheers.
Chin chin.
Ja, dus dat is hem. Het enige echte officiële Met Nerds om tafel bier. Zo waar, niet spa rood, maar nerdbier.
En dan even de draai die eraan gegeven is. Want je vraagt je natuurlijk af, waarom is dit nou nerdbier geel? Nou, allereerst, spa rood, dat was om voor de hand liggende redenen niet mogelijk. Dus daar stappen we nu vanaf. We noemen het voortaan gewoon lekker nerdbier. Dat bestond nog niet, gek genoeg. Hè? Dus daar konden we lekker mee aan de haal. Het idee, lieve luisteraar, is niet alleen kun je vanaf nu, op het moment dat je dit hoort al, gewoon nerdbier gaan bestellen in de webshop. En dat kan op nerdbier.nl. En dat is in eerste instantie geel, want dat is nerdbier blond, 6%. En blond is een bier dat lekker wegtikt. Dat bier lust iedereen, daar kan niemand kwaad om worden. Dat vinden we allemaal lekker. Het impliceert ook al een beetje, en dat durven we wel hardop toe te geven. We zijn ook wel op zoek naar nieuwe kleuren. En dat kan Kattis ook voor ons maken. Daar gaan we ons best ook voor doen. Het is wel heel belangrijk dat we eerst even doorhebben of hier vraag naar is. Wij zijn ontzettend enthousiast. We zijn ongelooflijk blij en verheugd dit te mogen melden. En we hebben hier heel lang naar geteased en naartoe geleefd. Maar kijk, als niemand het koopt, dan hoeven al die andere kleuren ook niet. Kijk, we hebben al een groen in gedachten, een rood. Nu heb je rood moeten natuurlijk komen.
Een witte.
Wit.
Zwarte. Groen,
had ik die al?
Groen had je al.
Blauw. Dus er zitten nog een heleboel kleuren in de koker. En het lijkt me ontzettend leuk om die te gaan doen. Maar dan moet er eerst genoeg nerdbier geel worden verkocht. En Peter, wat zou je zeggen? Hoeveel nerdbier geel moeten worden verkocht?
Nou, aan ons maakt niet. Wij vinden het gewoon leuk om mee te doen. En
heel veel. Heel veel. Honderden, ja. Peter.
Zwembaden vol.
Ja. Nee, het is gewoon heel erg leuk om dit te doen. En wat ik gelijk bij jullie merkte, het is een instant lach. Het is gelijk die lach op het gezicht. En daar... Dat is een beetje ook de brandstof die onze motor doet lopen. En dat zeggen wij in onze podcast. En dat is hetzelfde met dit. Wij vinden het mooi dat iemand kan lachen met ons mee. En het plezier delen is zo leuk. En ik heb er eigenlijk gelijk van overtuigd. Dit gaan we gewoon doen. Dit gaan we rocken. En we gaan gewoon plezier maken en passie delen. En ja, van het een komt het ander, zeggen ze wel eens.
Ja, want we hebben in eerste instantie afgesproken. Nerdbier.nl is natuurlijk snel geregistreerd. En dat komt nu in eerste instantie gewoon op jullie site terecht. Dus het is jullie webshop. Klanten doen effectief zaken met jullie. En eerlijk is eerlijk, mag iedereen gewoon weten, hoort erbij. Dat levert onze podcast ook nog wel wat op. Het zal niet snel zo zijn dat wij ervan rondkomen en de rest van ons leven kunnen stoppen met werken. Maar het is gewoon echt wel een leuke fooi. Dus we worden er allemaal beter van en hopelijk de luisteraar ook. Want ik vind het ontzettend lekker bier en ik ben heel trots om het te mogen helpen verkopen. In eerste instantie gaat het om sixpacks. Dat betekent, het zijn wel flesjes. En die flesjes gaan gewoon in de glasbak. Dus het is een sixpack, maar dan omdat het 6 flesjes zijn. Kun je iets vertellen over hoe dat te koop is aangeboden en wat de luisteraars straks gaan betalen en hoe dat met die verzending werkt? Want dat is natuurlijk een prachtig detail om wel te willen weten.
Ja, dus wat vaak gedaan wordt is dat mensen grote hoeveelheid bier laten brouwen. En wat ik heb afgesproken met Dut om tafel in deze tijd, in de coronatijd zeg ik wel eens, we hebben het er niet te veel over. Maar ja, dan word je wat creatiever en wij doen op een leuke manier, kunnen we hier met elkaar samenwerken. En kan ik wat terug doen als Patreon voor de podcast en wat extra's. En daarnaast is het goed voor onze brouwerij om gewoon continuïteit te bieden even goed. Wij verkopen onze sixpacks normaal voor €16,50 op onze website. Hetzelfde geldt voor Nerdbier en een groot percentage die gaat gewoon rechtstreeks naar de podcast toe. En wij zorgen dat alles verzonden wordt met PostNL. Dus alles wordt gewoon verzonden via de post in verzenddozen. En ze kunnen per sixpack worden besteld. Dus of het veelvoud ervan.
Eigenlijk ja, en op het moment dat we besluiten dat er nog extra smaken komen, dan is het voor jullie een kwestie van nog wat extra labels. Bieren die jullie, ja, laten we eerlijk zijn, toch al gebrouwen hebben.
Ja, maar ik sluit niet uit dat we in de toekomst wel echt een bier gaan brouwen met wat input vanuit Slack.
Ja, dat zou wel echt heel gaaf zijn, inderdaad. Dat ik bedoel, awesome. Come on, ik zie Jurk kijken, die denkt instant win.
Zie alleen maar
kunnen we met 100 man of meer in een locatie? Want Jurk die heeft de volgende meetup al lang bedacht, zie ik in zijn ogen.
Ik zie alleen maar ogen in die webcam bij Jurk. Zo groot.
Kijk, nu voor op deze schaal wat wij nu doen, is het gewoon leuk en kunnen we heel snel schakelen. Maar ja, straks met grotere hoeveelheden kan je ook heel gauw gewoon wat inplannen en dan op grotere schaal gaan brouwen. En met eigen recepten, dat kan het zo gek niet bedenken.
Hey, in eerste instantie hartelijk dank. Ik vond het initiatief heel leuk, het gebaar dat je ook meedenkt aan de podcast. En eigenlijk, ja, laat ik heel eerlijk zijn, een droom werkelijkheid helpt te worden. Een belangrijke vraag voor mij, want ik heb nu dit Nerdbier geel in de hand. Het lag voor de hand om te lanceren met een rood bier, want we noemen het spaarrood. Maar ja, een blond bier noem je niet rood. Dat slaat nergens op, we noemen het gewoon geel. Mijn favoriete bier dat ik van jullie heb geproefd, en daar heb ik nooit geweten dat het überhaupt bestond, was een Dipa. Zou je gewoon puur voor mijn nieuwsgierigheid willen uitleggen wat een Dipa is? D-I-P-A.
Ja, Dipa. Wij hebben dus zelf gekozen voor een dark IPA. Een Dipa staat voor dark IPA. Officieel in de brouwtermen noemen ze het ook wel eens black IPA. Maar ja, onze brouwmeester is een beetje eigenwijs. En je mag het officieel dark IPA noemen als het gescheiden IPA is. Dus dan komt de hopsoorten komen uit bepaalde gebieden waar het daardoor een dark IPA mag noemen. Wij hebben daarvoor gekozen om het die aan te houden en een dipa te doen met puntjes ertussen en niet aan elkaar. Dus dan is het officieel niet een dubbel IPA, maar een dipa. In de vorm,
ja,
van dark IPA.
Ik wilde inderdaad net zeggen, ik ken Dipa ook wel, maar dan inderdaad als dubbel IPA.
Klopt, dan is het aan elkaar. En wij hebben puntjes ertussen gezet en dan is het gewoon officieel dark IPA. Een dark imperial LL.
Rando, weet je dan wel wat een Nijpa is?
Dat is zo'n beest waar je voor weg moet rennen en die poept door met zijn staart te zwieberen, toch?
Ja, maar dan is het een New England IPA.
En dat is aan elkaar geschreven, dat is het grootste verschil. Dus als er een puntje tussen staat, mag het eigenlijk. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan ook een nerd IPA maken bij wijze van. Want mensen begrijpen het toch niet. Maar, je kan
maar het biersoort zelf, kijk, ik snap dat je er een naam aan moet geven. Maar ik vind het zo lekker. Het is voor mij een beetje een kruising tussen gewoon een IPA die je in de winkel vindt. Dat zijn er 100 van, maar die zijn allemaal een klein beetje vergelijkbaar. En een Guinness.
Juist,
haast.
En klopt.
Die twee lust ik allebei. En die combinatie was voor mij echt gloednieuw toen ik hem voor het eerst van jou mocht proeven.
Ja, daar zit je helemaal recht bij het rechte eind. Dat is het grootste verschil. Kijk, in Guinness staat bekend dat het een kruidig bier is. En ik wil het zoveel mogelijk oppervlakkig houden. Want er zijn heel veel mensen die heel veel van bier weten. Misschien wel veel meer dan mij zelfs nog. Maar een dark IPA die wij hebben, dat is wat je zegt, dat komt heel dicht in de buurt bij een Guinness met een IPA smaak. Wij hebben gekozen voor dit. Dit is een eigen recept ook, die hebben we zelf samengesteld. De ene vindt het heel erg lekker, vindt het geweldig, en de ander vindt het echt helemaal niks. En juist daarom hebben we ook gezegd van oké, we gaan cadeauverpakkingen doen met een blond en een triple. En daarbij een echt speciaal beach in de vorm van een dark IPA.
Ja, want even terug naar die biersoorten. Ik hoor je zeggen, en dat hebben we ook afgesproken met elkaar, laten we er niet gelijk een heel chemische podcast van maken met alle processen binnenste buiten, want dan vallen we op een gegeven moment allemaal een keer door de mand. Maar meer in het algemeen, ik heb echt heel vaak in de supermarkt gestaan, en dan kijk ik naar de ingrediënten van bier en dan denk ik, die zijn in principe gewoon allemaal hetzelfde.
Ja.
Kun je misschien wel kort iets vertellen over hoe kan het dan dat al die bieren zo ongelooflijk verschillend zijn? We hebben dat verhaal al gehoord toen we in de La Trappe brouwerij waren en broeder Samuel was de profeet. Maar ja, hoe kan je met zulke beperkte hoeveelheid ingrediënten zo ongelooflijk veel verschillende bieren maken?
Ja, dat klopt. Kijk, je moet het zo zien, het is een natuurproduct. Hè? Dus alle ingrediënten die in het bier zitten, dat eigenlijk groeit in de natuur. Dat was ook een van de vragen, is het vegan, ons bier? Nou, ons bier is vegan, dat was wel een grappig punt, dat wist ik zelf niet. Alle producten, alle dingen die in de natuur groeien, worden op verschillende soorten landen gekweekt, gegroeid en gisten verschillende soorten. Die samenstelling krijgt gewoon continu een andere smaak. En dat gezien gist wat heel agressief is, krijg je een heel andere smaak door wat een normale gistsoort gebruiken die wij in ons blond bier gebruiken.
Een soort rassen eigenlijk.
Ja, het is een soort ras. En ja, om daar echt, dat hebben we al met elkaar een keer besproken. Ik vind het super tof om een keer een podcast te maken met onze bierguru. Onze Belgische bierguru die echt alles weet over gisten, soorten, smaken. Ik kan het zo gek niet bedenken. Dan kunnen we ook helemaal los als luisteraars.
Met de bierneurt.
Met de bierneurt. Maar nu, ik denk gewoon, om terug te komen op je vraag. De grondstoffen, die worden eigenlijk in verschillende soorten rassen gemaakt. Die samenstelling daarvan, kom je tot stand dat je bepaalde soorten bieren kan maken. En dat hele proces, hoe lang je het kookt, enzovoort, 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 krijg je dus een bepaald soort biersmaak.
Maar help me even, want het ene bier heet een enkel, een dubbel, een trippel, een kwadruppel. Ja. Dat is toch dan een veelvoud van de hoeveelheid alcohol of de veelvoud van de hoeveelheid graansoorten erin zitten, zou je zeggen.
Dat
nou,
is,
weet ik dat dat misschien niet zo is, maar nou, hoe zit dat dan?
Dat is eigenlijk kort samengevat. Dus het is gewoon een enkel bier. Je hebt gewoon een hoeveelheid graan, wat je dus omzet in suikers. Wat is suikers, dat wordt alcohol uiteindelijk. Hoe meer graan je toevoegt, hoe meer suikers je krijgt, hoe meer alcohol in je bier komt. Heel simpel samengevat. En dat is dus eigenlijk een dubbele hoeveelheid grondstoffen die in het bier wordt toegevoegd. En dat bepaalt dan de hoeveelheid alcohol in het bier. En hetzelfde een trippel wordt eigenlijk 3 keer de hoeveelheid grondstoffen gestort ten opzichte van een normaal bier.
Maar wacht even, al die trippels smaken ongeveer hetzelfde. Hoe kan dat dan? Dat is gewoon wat je krijgt als je er zoveel graan in tieft.
Ja, dan krijg je de hoeveelheid alcohol en dan krijg je een bepaalde smaak. Maar je kan een combinatie van graansoorten gebruiken om een trippel te maken. En dan krijg je weer een ander soort smaak. Dat doen ze 2 keer 1 en 1 keer 2. En dan kun je heel veel verschillende soorten op. Want alle graansoorten die ze worden natuurlijk anders gekweekt in de verschillende landen. En dat komt uit de grondsoort, het soort graan wat je kweekt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het kan oneindig soorten bier kan je brouwen in dezelfde bierstijl.
Godsamme, ik ga nu gewoon met mezelf afspreken. Ik neem een keer een week vrij en dan kom ik stage bij jullie lopen. Want ik moet dit gewoon weten. Je hebt wel kans dat als ik die week vrij heb genomen en ik kijk in mijn agenda en er is gewoon plek, dat ik dan toch een week bij La Trappe rond gaan lopen, want een week mijn bek houden is ook wel weer wat waard. Godsamme, ik zou dat echt wel graag willen weten hoor. Laten we die podcast een keer doen wat mij betreft.
Ja, ik denk...
Even kijken naar alle overgebleven nerds aan deze tafel, jongens. Ik vind het een goed idee, toch? Ik zie duimpjes.
Het is superleuk.
Met die interesse.
Nee, het is leuk. Ja,
Floris drinkt niet heel veel bier natuurlijk, hè? Dus het is voor hem, dat bij hem desinteresse is, dat vind ik niet heel raar.
Ik roep net, let's go!
Het is superleuk om het te doen met de bierguru in het bierlab. En dan kan je echt alle kanten op. En dan kun je echt zien de diepgang, hoe je het bier tot stand komt. En dan krijg je
een beeld bij
in het bierlab. Dus gewoon, hij doet het echt op grote... Wij gebruiken... onze bouwmeester maakt zijn eigen ingrediënten recepten. Dat is mijn compagnon. Maar soms vallen we terug op de biergoeroe als we wat extra informatie nodig moeten hebben. En adviezen, bepaalde gisten ontwikkelen. We zijn proberen een goede 0.0 te maken, wat heel moeilijk is. Om daar nog verder te gaan, moeten we echt bij die biergoeroe langs om daar echt die diepgang op te zoeken.
Hey, toch even bedrijfskundig, want ik vind het een ontzettend interessant verhaal, maar daar gaan we dus later in ons podcast een keer dieper op in met z'n allen. Hebben we net afgesproken, dus dat gaat zeker gebeuren. Ik vraag me wel even af het bedrijfskundige verhaal, want je hebt gezegd, we hebben een brouwerij gestart, dat moest op geen BV worden, en we moesten ook aan allemaal wetten gaan voldoen. Ja. Wat is je daar het meest opgevallen of tegengevallen? Hoe ingewikkeld is het om dat allemaal bij de KVK vast te leggen? En wat zijn de onverwachte regeltjes waar je opeens aan moet voldoen?
Nou, mijn compagnon, die heeft al een eigen bedrijf, die heeft een uitzendbureau, dus die weet een beetje in zijn ouds hoe je een BV moet starten en moet onderhouden. Dus daar had ik wel een heel groot voordeel bij, dat ik terug kan vallen op hem en ik mijn visie kan geven op, ik denk hoe het marketingtechnisch leuk in de markt komt. Hij wist eigenlijk al in en out vanaf en wij vragen eigenlijk altijd gewoon, zoals wij vragen hebben, dan vragen we, kunt u ons helpen? En dan heel veel mensen zijn bereid om te helpen en dat is super leuk om dan op die manier te doen. Dus wat jij zegt, het was niet heel erg moeilijk om een BV te starten. En we hebben een vergunning voor een brouwerij, horeca, hotel, alles op en eraan. Dus we hebben in principe alles rond in de papieren om groot te worden.
Ja, maar wat was nou het gekste regeltje?
Want, ja, eigenlijk...
Ja, een BV starten, eigenlijk, met alle respect van de wereld, dat is natuurlijk naar de KVK gaan. Maar dan begint het, dat is juist het probleem met zo'n ding.
Het was eigenlijk niet zo moeilijk, we zijn eigenlijk gewoon gegaan. En mensen vragen aan mij ook wel van, hoe heb je dat gedaan? Ik zeg, ja, ingeschreven en gas erop. Veel bieren maken en verkopen en dat was het eigenlijk wel. En dat je moet houden aan de regels, dat je op de website moet hebben dat je een 18-plus moduletje in moet doen. Dus daarvoor hebben we gekozen dat via onze website verkocht wordt, zodat we gedekt zijn met alle overheidsregels en zo. En je kan niet zomaar ergens langs de weg je bier gaan verkopen, omdat je moet voldoen aan alle regels, maar dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Als je gezond verstand gebruikt, dan weet je gauw wat of niet mag.
Ja, want ik denk ook even googlen, ik zie een paar icoontjes. Ik zie zo'n icoontje van op mijn flesje staan. Niet voor zwangere vrouwen, niks onder de 18. Er staat nog iets van IBU 12, EBC 20. Ik weet niet wat dat is.
IBU-rating is hoe bitter een biertje is. Dus als jij bijvoorbeeld jij een IPA'tje drinkt, dan zal de IBU, 30 en omhoog. En 30 heb je eerder een session te pakken, denk ik. En als je dan echt een double IPA of zo, dan kom je toch al richting, het zal zijn 50 of zo.
Hey, en Peter, ik zie achterop ook EBC, dus Eduard Bernard Cornelis 20 staan. Wat is dat dan?
Ja, EBC, dat houdt in de kleur van het bier. Dus dat houdt in, een blond bier is vaak laag in het percentage. En dan hoe hoger het wordt, hoe donkerder het wordt. Dus de EBC is voor blond bier is laag.
Ja, maar het is ook ingewikkeld hoor. Oké, schenktemperatuur, dat kan iedereen begrijpen. Maar 15,1 graden Plato, mijn hemel. Waarom staat er zulke gekke dingen op?
De Plato houdt een beetje aan hoe de body is van het bier. Het percentage wat overblijft na de vergisting. Dat is een beetje... wordt aangedrukt in graders.
Percentage dat overblijft na vergisting?
Ja,
dat klopt. Gaat de rest van het bier in rook op of zo?
Nee, dat is een nagisting wat voor de smaak zorgt. Maar dat houdt dus, maar kort gezegd is de body van het bier wat overblijft.
Oké, dus als dat getal heel laag is, dan is het niet te drinken. En hoe hoger, hoe beter of zo?
Dikker, ja.
Dikker bier, dikker. Mijn hemel.
Dat is een soort roggebrood, schuif je het naar binnen.
Een soort van.
Twee boterhammen met kaas, toch? Oké, dus je hebt een brouwerij gestart. Het was een enigszins makkelijke, maar toch ook wel moeilijke uitdaging. Daar hebben we het in geuren en kleuren over gehad. Wat zou jouw stip op de horizon zijn? Wanneer ben je een gelukkig mens? En wanneer zet je op je grafsteen niet, dit was een wielrenner, maar hier lag een meester bierbrouwer?
Nou, in mijn hart ben ik natuurlijk altijd nog een beetje wielrenner. Ik fiets nog steeds, proberen elke dag. Maar ik heb zoveel plezier en passie met het bier. En mensen vragen me, wat is de voldoening die je eruit haalt? En wat ik probeer mee te geven met mijn bier, zowel de wielenbieren als de bieren van Katoes, het plezier en de humor, de beleving, dat soort dingen wat er bij het bier gepast gaat. En ja, dat vind ik leuk en daar hoop ik dat mensen ons daarin aan herinneren. Dus dat de beleving, de humor, de passie, dat vinden wij belangrijk.
Ga je nou als deze nerdbier projecten een succes zijn geweest, ook nog andere podcasts benaderen?
Nou, in principe kwam ik bij jullie. En ik vind het, ik kan hier niet van leven. Dus wij moeten gewoon doen dat we op een leuke manier wat erbij doen. En wij zien dit ook gewoon als een support voor jullie podcast. En daarvoor hebben we de samenwerking ook aangegaan.
Waar kun je wel van leven dan?
Nou ja, wij verkopen onze bieren aan slijterijen, horeca, wat nu helemaal weggevallen is. Dus op dit moment is het even lastiger. Maar we hebben heel veel slijterijen eigenlijk door heel het land heen die onze Koerspret en Katoesbieren verkopen.
Ja, precies. Nou, want ik stond laatst in de bierhut in Castricum. En dat komt omdat ik elke keer dat ik jarig ben of er ook maar iets te vieren is van mijn schoonouders een waardebon krijg. Nou, die gasten hebben echt een ongelooflijke hoeveelheid bier daar staan. En ik word daar heel blij van. Het is ook wel tof. Glutenvrij bier voor mijn vriendin. Maar ik vroeg dus uit interesse naar jullie van heb je bier van Katoes? Zeiden nou, daar ga ik me wel eens in verdiepen. Het is wel mijn persoonlijke missie dat ik binnenkort gewoon in Castricum een nerdbier op de kop kan tikken hoor.
Ja, leuk is dat hè. Dat is dus een beetje hoe wij eigenlijk aan al onze klanten komen. Het grootste gedeelte van de Koerspret is eigenlijk van dat mensen vragen bij een plaatselijke slijterij van kan ik hier ook wielenbier krijgen en Koerspret? En dan zeggen ze nee. En dan krijg ik een e-mailtje vaak van een slijterij. Kan je niet aan ons jullie bieren leveren? Want er is vraag naar. En dan ga ik er eigenlijk op af. En dan gaat 9 van de 10 keer nemen ze een doos bier van ons af.
Ja, en precies.
Het is ook heel vaak van, dan heb je weer een verkoper. Die probeert zijn bier te verkopen. Ik zeg, ik ben niet de verkoper, maar de eigenaar. Een beetje probeer ik humor weer erin te brengen. En dan zeg ik ook gewoon van, wij hebben een leuk product. Maar proef het zelf eerst alsof je het goed vindt. En dan komen ze altijd eigenlijk bij me terug van dat ze het gewoon heel fijn bier vinden om te drinken. En dan is het 9 van de 10 keer wat ik zeg, kopen ze ons bier.
Nou ja, het zit ook in Noord-Holland, dus dat is voor jullie om de hoek, zei ik al. Ik vind het ook wel geestig, hè, want ik vroeg daar straks al, wat zijn de verzendkosten en dergelijke? Nou, dat kunnen alle nerds mooi op jullie website gaan bekijken. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je heel erg dicht bij jullie brouwerij woont, je het volgens mij hoogst persoonlijk komt rondbrengen, of niet?
Zeker, ja. We hebben een support locals. Ook een beetje natuurlijk in deze tijden allemaal hebben we met een bevriende polier hebben we een leuk pakket opgezet met kip en een pakket samengemaakt met kaas. En dan steunen we lokale ondernemers ook nog een beetje in deze tijden. En dan breng ik het op elke vrijdag breng ik langs de deur support je locals pakket met biertjes en kaas en kip of wat ze ook willen.
Ja, ik moet de kaas.
Ik ben heel langs geweest.
Ik ben heel langs geweest.
Ja, ik vond
op de route.
Ja, ik woon niet dicht genoeg bij. Nou ja, goed. Die kans gaan we nog krijgen. Hey heren, we zijn ontzettend blij dit bier te gaan verkopen. Het is nerdbier.nl geworden waar je dit alles moois kunt bekijken. En als je dit hoort in de toekomst, dan staan er misschien al andere bieren. Zo niet, koop in hemelsnaam zoveel mogelijk nerdbier geel. Want Peter die zegt, ja, ik kan pas vanaf 200 sixpacks of meer nieuwe kleuren gaan introduceren. Dat zei Peter letterlijk in deze aflevering. Dat heb ik hem horen zeggen. Dus we moeten even 200 sixpacks verkopen. Hoe vinden we die? Hè? Voor een target. Ja, toch?
Dat klinkt goed.
Pas gelukkig sterven, mensen.
Lijkt me lekker.
Lijkt me heerlijk. Andere nabranders? Nog dingen die we zouden willen weten over bier nu we een brouwer aan de lijn hebben? Of dingen die we zouden willen weten over het starten van een bier-startup?
Is meer altijd beter?
Ja. Next vraag.
Dat was niet aan jou.
Mijn excuses, Jurian, nu maar.
Nee, maar speaking of vragen, misschien is dat wel een goed moment om door te gaan naar het onderdeel dat zo heet, Randall.
Maar is meer altijd beter, Peter?
Niet altijd. Het is echt net wat je ziet, maar ik denk dat meer niet altijd beter is.
Nou. Vragen van de luisteraars, jongens. Nu is het goed gebruik om voor mij om te vragen of iemand nog een vraag op de korrel heeft. Hè? Laten we hem erin houden, maar in dit geval wel heel serieus. Jur, jij was zo fanatiek.
Ik was zo fanatiek.
Wil je de eerste vraag doen?
Ja, het zou leuk zijn als ik die vraag... Ja hoor. Eens even kijken, wat zullen we dan doen? Ja, er is een heel ding aan de hand met la en mand. Ik heb geen idee waar het over gaat. Dus een
oh, ik snap dat heel goed.
Vertek mand.
Ja, nee, die laat ik liggen voor jullie. Even kijken. Daisy Guusje vraagt, wat is je mooiste herinnering aller tijden? En dan hoeft het
dat in wil ik hier niet hardop zeggen.
Laten we Peter eerst de kans geven dat te beantwoorden.
Nou, ik denk heel cliché de geboorte van mijn zoon. Dat is wel de mooiste zegen van Palmares.
Mooi verwoord. Gaan we hem zelf ook nog doen?
Heb je één kiddo?
Ik heb er eentje, ja. Die van december afgelopen jaar, dus die is net 5 maanden.
Kijk, want ik heb er 2, dus ik weet er duidelijk meer van dan jij. Tja. Ik vind zo'n geboorte niet prachtig, hoor. Ja, het is wel prachtig, maar het is
het resultaat.
Wel,
het resultaat
is ook wel. Dus net zoals hij zei, ja, die zegen was tof, maar jammer van dat prikkeldraad waar ik in getiefd ben en de gebroken sleutelbeen waarmee ik over de finish kwam.
Ja, ik weet hoe dat voelt. Ik heb een sleutelbeen gebroken en prikkeldraad net niet, maar ik heb wel een keer een splinter in mijn bil gehad van 18 centimeter. Dus ik heb wel.
Oh, nice.
Ja, nou, jullie, wat dat betreft moet je het nooit vergelijken met voetballen. Nee, maar, want jullie zijn echt bikkels.
Ik snap wat je bedoelt, maar het was ook niet een hele gemakkelijke bevalling gehad. Maar ja, als je eenmaal zo'n klein mannetje in je armen hebt, dan smelt hij toch wel even. En dan ja, is het toch wel bijzonder.
Ja, het verschilt wel hoor. Ik moet zeggen, ik vond het eerste jaar toch ook wel doorbijten.
Het is een beetje aanpoten, maar ik zeg wel eens, als mensen vragen hoe het bevalt, hoe mijn nachten zijn. Als je in een hotel slaapt in Tsjechië of in weet ik veel waar, of in Iran, waar je op een plastic pijp moet poepen, dan is dit eigenlijk veel makkelijker.
Op een plastic pijp poepen.
Ja.
Dat is jouw mooiste herinnering.
Ah, sorry. Voor wie was die vraag? Ik moet nog niet hard lachen.
Ah. Ik wil weten wat Floris mooiste herinnering is.
Jezus. Ik op dit moment heb ik er eentje van heel recent in mijn hoofd, maar dat is niet mijn mooiste.
Maakt niet uit, is vast een leuke anekdote.
Nou ja, ik heb het gewoon heel erg leuk met mijn zoontje de laatste weken en daar haal ik super veel plezier uit. Maar ik ben, Jezus, ik ben ook super trots op mijn vrouw, want daar gaat het op het werk best wel moeilijk. Ze zit in de retail. Nou, retail heeft best wel heel lang stilgelegen en zij blijft gewoon doorbuffelen, vind ik echt vet knap. Dus ik ben vooral trots eigenlijk op het moment. Ja, ik kan wel zeggen, ja, geboorte van mijn zoontje, maar dat moment was het niet. Het was eigenlijk meer, nou, als ik kijk naar mijn zoontje, was het eigenlijk een moment, ik denk, toen hij misschien 6, ergens tussen 6 en 10 uur oud was. En lag hij op mijn borst te slapen. Dat was denk ik wel het mooiste moment.
Ja, ik vind het nu heel moeilijk. Want als je mij vraagt, wat is het mooiste moment? En dan schieten me een paar gebeurtenissen in de slaapkamer te binnen. Maar
ja,
ik wil ook weer niet die guy zijn die niet begint over zijn kinderen. Dus dat is ook wel top. Mooiste herinnering. Nou, ik ga de vraag heel smichtig ontwijken, want ik heb laatst, net als Joost, al mijn oude foto's nog eens uit zitten zoeken. En ja, ik heb ze niet extreem keurig autistisch bewaard, maar ik heb wel een heel compleet archief sinds 2003. Dat is best wel lang.
Ja.
En ja, weet je, daar kom je zoveel mooie dingen tegen. Dus mijn mooiste herinnering is eigenlijk het hele gebeuren tussen 5 HAVO en dat ik voor het Echi aan het werk ging in Almere. Dat is de periode dat ik en sociaal een beetje als mijn schulpje kwam en voor het eerst uitging. En dat ik bij Tweakers aan de bak mocht, echt als fulltime baan. Nou, ik had mezelf als kiddo altijd voorgenomen, nou, als ik ooit bij Tweakers kan werken, dan heb ik het echt gemaakt. Dus hè, dat ik in een korte periode en voor het eerst uitging en wat socialer werd en dan ook nog eens bij Tweakers aan de bak. Ja, toen was ik wel, toen had ik al mijn doelen al bereikt, zeg maar. Ik zit nu in de verlenging, ik zit in de bonus. Alles daarna was gewoon mooi meegenomen. Dus ja, dat is dan mijn laffe ontwijking van de vraag.
Wel grappig, toen ik met Tweakers begon, kende ik die hut amper.
Ja, je dacht zoiets van, oh geld, boeien.
Toen hebben me gebeld van of ik fulltime games wilde reviewen. En dan wilde ik op zich wel. Toen ben ik toch wel eens gaan kijken wat Tweakers dan is.
Ja, nee, ik had dat was toen.
Ja, zo erg was het niet, maar.
Moment in mijn leven was dat wel de heilige graal inderdaad. Wat is jouw mooiste herinnering dan, je?
Ja, ik kan daar echt geen keuze in maken. Ook omdat er voor mij niet echt. Ik kan naar zoveel momenten teruggaan dat ik intens gelukkig was. Nee, gewoon heel veel losse momenten die allemaal heel speciaal zijn om verschillende redenen. Dingen in de privé sfeer, maar niet echt eentje dat ik denk van, dat was life defining of weet ik veel wat.
Ik heb namelijk wel eens naast jou gestaan dat je in pure extase en een glitterbaard stond te stuiteren voor een van je favoriete DJ's.
Ja, nee, absoluut. Ik kan me ook nog herinneren dat ik samen met Bart, meerdere keren in de show ook hier geweest, naar Londen was gegaan. Hij wilde daar heel graag Eric Prydz zien. Ik wilde daar heel graag Axel en Ingrosso zien. Die stonden back-to-back op dezelfde venue, zeg maar. De ene zaterdag, de andere zondag. Ja, dat was ook onbeschrijfelijk mooi. En goed, en zo zijn er nog wel meer dingen. Ik bedoel, de 5-1 van het Nederlands elftal tegen Spanje heb ik ook op een heel intense manier meegemaakt, kan ik je vertellen. En nou ja, wat ik al vertelde, zelf aanwezig. Ik bedoel, als wielerfan, die al mijn hele leven volgde ik al de wielrennen. Dat was voor mij de Velodrome in Roubaix is een soort heilige plek voor wielerfans. Als je daar ineens mag rondlopen als de Cher, Tom Bonen mag interviewen, Breukink, gewoon allemaal namen die voor mij gewoon heel veel betekenen, groot zijn. Ook dat, ik ben als journalist naar het WK in Duitsland geweest voor WK voetbal. Daar met Nederlands elftal spelers gesproken, tegenover Messi gestaan. Weet je, dat zijn ook momenten die je niet vergeet. Ik zat op een gegeven moment drie rijen achter Maradona. Elke keer als Maradona ging staan, gingen alle Argentijnse journalisten op de tribune ook staan en klappen. Dat was heel weird. Maar ja, weet je, het een is voor mij niet mooier dan het ander. Ik heb zoveel toffe dingen meegemaakt. Oeh, nu gooi ik bijna mijn bier om, maar dat is niet gebeurd. Dat ik, ja,
ons bier,
ja. Ja, klopt. Nee, klopt. Dat ik kan niet, sorry, ik kan daar niet tussen kiezen. Te veel moois.
Nee, maar dat is het mooie met vragen. Het zijn niet echt vragen bedoeld om een antwoord te krijgen, maar om ons in de gelegenheid te stellen om te praten hier. Zo moet je het ook zien.
Nou.
Fuck man. Hey Floris, heb jij nog een mooie vraag op de korrel?
Ja, of de vraag, of we nog een vraag op de korrel hadden. Ik vind dat het wel. Ik vind het leuk om heel erg van het topic af te gaan. Dus ik wil die van Ferry pakken. En dat is een serie vragen. Dus Peter, ben je er klaar voor? Want ze zijn allemaal gericht aan jou.
Ja, kom maar op.
Oké, friet of patat?
Friet.
Saucijzen of worstenbrood?
Je begint te haperen. Je valt een beetje weg, Peter. Sorry, deze podcast is echt voorbij nu.
Ik rij nu een tunnel in.
Volgende vraag. Saucijzen broodjes of worstenbroodjes?
Worstenbroodjes.
Correct.
Is het een bestekla of een bestekla?
Bestekla.
Is het een trekker of een tractor?
Trekker.
Juist.
Oké, okay, zit er curry of ketchup in een friet speciaal?
Curry.
En doe je curry of ketchup op frietje oorlog?
Curry.
Wat? Nee, dat is een strikvraag.
Strikvraag.
Satésaus.
Nee, pindasaus.
Ik moest kiezen, toch?
Ja, nee. Ja, het was een strikvraag. Oké. Okay. Ja, dat was het. Dus lekker of topic, heerlijk.
Even terug, want dat, ik vind dat ook wel mooi. Kijk, dit zijn eigenlijk alle inside jokes van heel met nerds om tafel op een rij. En nog een hele belangrijke, want jij zei bestekla. Er zijn dus vaatwassers in de wereld. En dat zijn er pittig veel. Die hebben een bestekmandje. En die staat onderin. En dat is niet zo'n la bovenin. Het probleem met die la is, die neemt heel veel ruimte in. En al dat bestek kun je maar op één manier doen. En dat is fucking OCD. Alle vorken naast elkaar. Alle messen naast elkaar. En alle lepels naast elkaar. En dan ben je fucking uur bezig. Terwijl dat mandje, daar heb je gewoon toestemming van God. Om ze gewoon overal YOLO random in te dumpen. En daar kan ik gewoon beter mee leven. Dus ik wil liever een mandje. Want neem minder ruimte in. Ik kan het mandje neerzetten waar ik wil. En die bestekla, die kan maar op één plek zitten. En dan ben ik de rest van mijn leven aan het OCD'en. Dus tot zover mijn relatie. Peter, wat is jouw vaatwasser? Een bestekla of een bestekmandje?
Ik heb een lade, maar ik had liever een mandje. Ik ben het met je eens, want ik vind het ook vreselijk. Ik gooi er ook soms gewoon in, zonder dat ik het er zo netjes in leg.
Ach, wacht. Ik ga dit even in Patreon flikkeren. Kijken wat er gebeurt. Dit gaat ontploffen, mensen. Dit gaat ontploffen. Dit wordt lachen.
Nou, we hebben La of Mand ook gehad. Dus aan mij de schone eer om een hele mooie vraag te verzinnen. Dus ik heb deze nog niet. Nee, ik kan dit gewoon niet aan.
Ben je wel een vraag aan het kiezen? Of,
Ja, nou, ik had dus twee vragen. Eerst die van Leo van de H. En toen dacht ik, stel je loopt samen met je partner door het bos. Plots komen jullie bij een pad wat doorloopt met aan het einde een boom. In die boom vinden jullie een brief die gericht is aan de oude vrouw van haar vroegere vriendin. Zou je dan zeker willen weten of ze een bestekla heeft?
What the fuck? What the fuck? Goeie vraag, Leo. Dank je.
Ja, nou, het antwoord heb je net gehad. En ook van Leo van der Haar, die kwam ik dus tegen. Wat zou jij het liefste willen zeggen tegen iemand die zo'n verschrikkelijke bestekmand heeft? En hoe zorg je dat iemand bij de light side of de bestekla terechtkomt? Nou, Leo heeft het sowieso fout. Dus ja, I cannot even.
Maar even serieus, ik lees best wel veel Slack, maar ik heb deze meme op de een of andere manier gemist. Kan iemand me even uitleggen wat is up met de bestekla en de bestekmand?
Ja, dat was gewoon Patreon kanaal en iemand zet foto's neer. Ik ben vergeten wie. En daar werd de discussie natuurlijk. En net zoals met al die hyperbolische discussies van welke van de twee is beter. Nou, en waar je dus achter komt, is dat het nog best wel 50-50 gaat. En dat mensen daar ook best wel stellig in zijn. En ja, dat vinden nerds heel mooi, dames en heren. Als je dit luistert en je denkt, ik ga nog liever langs de weg staan en die autoradio uit mijn auto monteren om nooit meer dit gezwets te horen, dat snap ik. Dat begrijp ik volkomen. Voor alle tafelnerds of de nerds die hier een antwoord op hebben. Wat is jullie favoriete recept, is een vraag van Roy.
Met guacamole.
Ik heb twee spinazie dingetjes nodig om in Ring Fit Adventure 1 health shake te maken om mijn leven weer aan te vullen. Dat is momenteel mijn favoriete recept.
Ik zou wel willen weten hoe ik aan Ring Fit Adventure kom. Dat is een ander ding, maar oké. Okay. Floris zegt guacamole, hoe maak je die?
Een rode peper, een rode ui, twee avocado's, één tomaat en een beetje crème fraîche.
Crème fraîche?
Ja.
Wordt die lekker citroen?
Ja, nee, maar die moet je pas helemaal aan het eind. En dan doe ik liever een limoen dan een citroen.
Knoflook?
Ja, veel. Zo'n super grote bol, weet je wel?
Een grote teen? Ja.
Nou, zo'n grote teen of vijf tenen of zoveel als je zin in hebt. En een beetje
dan
zout.
In de blender.
Ja, en het makkelijkste in de blender, maar dat is
wel
voor
meer.
Mee.
Vertel me meer details. Ga door.
Ja, het probleem is een beetje dat, zeg maar, avocado's, die zijn 5 minuten rijp.
Ja, dan zijn ze te rijp.
Ja, dus die zijn, zeg maar, kut, te hard. Dan zijn ze rijp en dan heb je 5 minuten om ze te verwerken. En daarna wordt het een grote schimmelbende op de een of andere manier. Met van die draden er doorheen.
Lekker bruin.
Ja, dus. Maar dit vind ik heel lekker.
Nou ja, ik ben niet heel goed in de keuken, maar ik kan goed eten maken en het is lekker voedzaam. Als ik gewoon heel eerlijk ben en ik kijk wat hebben we de laatste tijd het meest gegeten en gegeten, en dan bedoel ik de laatste heel lange tijd, dan zit het Albert Heijn Indiase curry madras vers pakket. Die kan ik inmiddels vakkundig in een kwartier klaarmaken. En dat is best wel lekker. Nu Peter.
Ik weet niet of jullie wel eens in Italië zijn geweest, maar een goede risotto van een klein hotelletje, familiehotelletje, daar ben ik wel altijd voor te porren.
Ja, de risotto is sowieso wel lekker.
Is dat ook nog een specifiek familiehotel waar je nu aan refereert?
Nou ja, als wielrenner kom je eigenlijk in heel veel hotels. Hè. En in Italië, ik heb de Baby Giro gedaan. En dan kom je eigenlijk niet anders dan familiehotels. En dan is het ene na de andere dag eigenlijk veel te veel eten. Maar wel onwijs lekker altijd. En dan die risotto is eigenlijk wel mijn favoriet.
Ja, de twee landen waar ik echt helemaal los ga zijn sowieso wel Italië en Mexico. Ja,
ja,
dan vreet ik gewoon alles wat ze maken. Oké, volgende vraag. Peter, wil jij zelf een vraag doen of gaan we Jur de beurt geven?
Nou, ik zag nu net een eentje langskomen, maar dat is meer voor de wielrennen. Schijf of velgremmen? Het is een hele discussie, is het in de wielenwereld, of je wel of geen schijfremmen moet. Omdat schijfremmen is eigenlijk net als een auto dicht bij de naaf. En velgremmen is op de velg zelf. Ik ben nog een beetje klassiek, dus ik kies voor velgremmen.
Ik vind het trouwens wel heel leuk, want wij hebben dus net tussendoor, we hadden niet van tevoren aangekondigd wie de gast was, hebben we net tussendoor hints gedropt tijdens het opnemen. En toen heeft dus Bas B. nog snel een inhoudelijke vraag weten te stellen toen hij wist wie de gast was. Ik vind het echt genius.
Waarom denk je dat ik die kies?
Ja, heel goed.
Respect voor deze man, hoor.
Ik zat te kijken van, waar komt die vraag dan vandaan? Ik denk,
Om 9:55 ook. Hoppa, ik geef hem een duimpje. Dat is mooi.
Oh, mag ik hem een duimpje geven?
Tuurlijk.
Ja, gedaan. Tuurlijk. Ja. Heb ik ook al gedaan.
Ja, doe me niet trouwens.
Retract all the thumbs.
Retract all the duimpjes.
Jurian, heb je nog een vraag?
Ja, hoe lang gaat dit nog duren?
Nee. Ja, niet zo. Ik heb er nog één die ik wil. En dan
ik heb er ook één. Tussengas vraagt, met welke BN'er zou je nog wel eens een bakje koffie of een biertje willen doen en waarom?
Oh ja, die moet nog leven. Want dat had ik gevraagd.
Wie wil dan als eerste oppakken, jongens?
Ik wil hem wel oppakken. Met Wim Lex.
Oh, dat is wel een goeie.
Ja.
En dan ga ik denk ik vooral vragen stellen over zijn gezin. En of dat wel een beetje te combineren is en of het niet gewoon belachelijk moeilijk is zo.
Kijk, ik moet wel zeggen, ik heb Willem echt nodig in mijn leven en ik heb hem meer dan ooit gemist.
En ik ga hem 1700 keer uitnodigen voor de podcast.
Ja, precies. Hij had eigenlijk alle toespraken omtrent corona moeten doen, want dat vond ik gewoon heerlijk. Ik ben een beetje immuun voor het idee dat iemand een BN'er is. Dat interesseert me niet zoveel en... Een klein handjevol BN'ers waar ik echt ooit tegenop heb gekeken, heb ik ook in persoon ontmoet. En dat is niet opschepperig bedoeld, dat is gewoon... Hè, bijvoorbeeld, we hebben een podcast gedaan met Alexander Klupping. Vond ik wel tof. Nou, hebben we 2 keer gedaan. Boeien. Next. Maar ik zat net te kijken en ik kwam erachter dat...
Die houding komt hij dus nooit meer terug.
Nee, boeien me ook geen flikker.
Wie boeien me ook geen flikker. We willen hem toch hebben. Het is toch een leuke gast.
Misschien moet hij mij uitnodigen voor zijn pas. Nee, grapje. Ja, tuurlijk. Alexander is altijd welkom. Alexander... Altijd welkom. En Jean Fout trouwens ook. En daar zitten we samen mee in een podcastnetwerk. Laten we dit regelen. Nee, ik zag op
Kom eens tot
Slack,
je punt.
Ik zag in onze Slack Nelleke Poorthuis binnenkomen. En dat is wel grappig. Want zij is een van de presentatrices van de Trust Nobody podcast. En ik vind Wie is de Mol heel leuk. Maar ik ben wel een guy. Ik ga vanaf dag 1 all in. En dan blijf ik ook bij mijn mol. Dus afgelopen ronde Wie is de Mol werd in de tweede aflevering mijn mol naar huis gestuurd. En toen dacht ik, nou, dan hoef ik niet meer mee te luisteren. Maar op het moment dat ik wel een keer een juiste mol heb en dat ik helemaal tot het eind kom, dan wil ik een keer heel graag met die gast van Trust Nobody meepraten. Nou, Elge van der Wel zit al op onze Slack. Nelleke Poorthuis nu ook. Dat is zijn vriendin. En met hen wil ik een biertje drinken op het moment dat ik nog bezig ben met Wie is de Mol. Lijkt me heerlijk. Ik heb besloten dat ze een leuke podcast hebben en dus BN'ers zijn.
Okay.
Dat is mijn antwoord op de vraag.
Okay, voor mij is het Louis van Gaal.
Oh, ik had gehoopt Sonny Siloy.
Nee, mooi hè? Nee, Louis van Gaal is wel in mijn leven als voetbalvolger, zeg maar, wel de meest iconische coach sowieso voor het Nederlandse voetbal. Heeft ook onwijs veel afwijkende ideeën. Ik zou dat biertje of dat koffietje wel willen doen met de garantie dat hij een uurtje of 3 blijft zitten en niet wegloopt als ik na 10 minuten een domme vraag heb gesteld. Dat is wel een risico. Maar dus ik zou wel een soort van garantie willen hebben dan. Maar ik kan me niet, voor wat ik allemaal leuk en interessant vind, kan ik me niet een interessanter brein voorstellen om een aantal uurtjes te mogen pikken dan die van Louis van Gaal.
All right. Okay. We kunnen naar de tips toe, maar er is één vraag die ik heel vraag.
Mag Peter niet vertellen wie welke BN'er zou willen ontmoeten dan?
Ja, dat vind ik wel een idee.
Sorry, dat is waar. Mijn excuses.
Heb je eentje in gedachten?
Nou ja, ik heb wel respect gehad voor Rutte ook de laatste tijd. Maar om daar een gezellig biertje mee te doen, dat weet ik niet. Ik hou liever een beetje meer van humor. Misschien een Bo en Verdorm of zoiets. Vind ik een beetje lachen en een paar biertjes doen, dan denk ik dat
je
wel
echt prima een biertje mee drinken met boven.
Een hele leuke avond mee kan hebben, denk ik.
Ja, dat geloof ik zeker ook.
Ja, dat is een goeie.
Ja, had jij nog een vraag gezien, Randall? Of,
Ja, ik denk, als ik die nou even doe, dan kan ik rustig slapen en dan hebben we daarna gewoon de tips. Bo, dat is wel een goed antwoord hoor. Maar in diezelfde categorie, ja shit, hoe heet hij nou? Hij deed RTL Late Night.
Humberto Tan.
Ja, Humberto Tan. Die lijkt me ook wel mooi. Aardig want die man is niet alleen grappig, hij is ook wijs.
En fucking goed gekleed, altijd.
Heel wijs is, ja.
Ja, dat is ook zijn vak.
Ja, Fucking nice gekleed. Laatste vraag. NG. Dat is niet Gerine hoor. Dat is NG. Die zegt. Stel je wordt vannacht om 3:30 wakker. En dat is geen stel. Dat gebeurt me bijna elke nacht. Je draait je een keer om. En dan merk je dat je een beetje moet.
Klasse.
Dat je gewoon een beetje moet. Nog niet heel erg. Maar je kan wel. En je bent wakker. Ga je eruit of zet je jezelf eroverheen en slaap je gewoon lekker verder?
Okay, dat is gewoon heel simpel. Dus voor mij is dat ik noem het de 10 minuten regel, maar dat is ook wel eens 5 en ook wel eens 15. Ik blijf in eerste instantie liggen en als ik dan meteen weer echt snel in slaap val, is er niks aan de hand. En als ik me nog een keer moet omdraaien dat ik nog niet in slaap ben gevallen, dan ga ik even naar de wc. Dus ik geef mijn lichaam wel heel even de kans om nog meteen weer in slaap te vallen, maar als dat niet binnen een minuutje of 10 gebeurd is, dan wordt het hem alsnog.
Ik heb ook een hele mooie regel en dat is de get after it regel. En dat is als de wekker gaat, dan sta je op en dan get after it, motherfucker.
Dus jij gaat
dan
om
ga ik. Als ik wakker word en ik moet pissen, dan ga ik. En dan drinken.
Ik dacht je dan opstaat en dan een push-ups gaat doen of zo. Om 3:30.
Push-up burpees. Gast. Nee. Ik ben wel zo'n guy, als ik wakker word en ik moet gaan, doe het. Want dan is het zo voorbij en dan slaap je ook weer verder. Maar als je gaat liggen treuzelen, dan ben je fucked.
Ja, maar het ging over, dus over plassen, hè? Niet over poepen in dit geval.
Het lukt me dus heel vaak om gewoon wel in slaap te vallen.
Je had het over poepen. What the fuck, Floris?
Niemand had het over poepen, Floris.
Nee, ga weg.
Floris, je bent raar. Maar,
als je het een beetje moet.
Ik val dus heel vaak wel, ook als ik dan toch wel een beetje... Dan voel ik het wel, maar dan val ik gewoon weer in slaap. En dan moet ik 's ochtends wel nodig. Maar okay, whatever.
Wat doe jij, Peter?
Ik ga altijd gelijk eruit. Binnen 5 seconden, want dat werkt mij het beste. Dan hoef je ook niet een beetje een schrikreflex. Hup, moet eruit, snel. Dat werkt het best.
Boksen houden.
Ja.
Nou, Floris, die heeft enigste, het al gegeven, dus, die gaat lekker zitten kakken.
Soms, helemaal als niet. Dus, als ik in een hotel ben en je hebt het, dat je dan wakker wordt en dat je denk, dat je de wc wil lopen, want 3 uur 's nachts, dan loop je de verkeerde kant op. Denk je, ik ben niet thuis. Ja,
we staan
de verkeerde kant.
Daar zijn we pas om te pissen. Ook wel weer. wat mij betreft, ik blijf zo lang mogelijk liggen. Ik kom namelijk super moeilijk in slaap. Dus als ik eenmaal mijn bed uit ben geweest, dan duurt het ongeveer een uur voordat ik weer slaap. Dus ik moet echt heel nodig, of ik blijf gewoon liggen.
Ik heb, als ik wakker word en ik moet pissen, en dat gebeurt vaak, dan moet ik automatisch ook drinken. Dan heb ik dorst. Dus dan ga ik gewoon. En dan weet ik dat ik... Want dat kost me nu even 5 minuten. Maar dan krijg ik wel 1/2 uur of 1 uur langer slapen voor terug.
Gelukkig heb je nu nerdbier. Dus dan kun je meteen...
Exact. En gelukkig hebben we ook nog tips voor de luisteraars. Want daar is het de hoogste tijd voor. Wie wil het spits afbijten, jongens?
Ik denk dat Floris dat wil.
Ja, het is goed hoor. Ik heb eigenlijk een hele simpele. Op dit moment vliegen er niet zoveel vliegtuigen boven ons land. En dus je ziet niet zoveel van die, wat zeggen ze ook weer, dat die dingen verspreiden?
Chemtrails?
Je ziet niet zoveel chemtrails. Als je er nou toch eentje ziet en je denkt, huh, wat is dat? Dan heb je een appje, dat is Flight Radar 24. Die heeft een augmented reality mode. En dat betekent gewoon, je opent dat appje op je telefoon en je mikt op dat vliegtuig en dan vertelt hij gewoon, Het is dit en dit vliegtuig van deze maatschappij. En hij vliegt van daar naar daar en zo hard en nog meer van dat. En ik vind dat echt super vet. Ik snap ook niet zo goed waarom. Ik vind het gewoon heel leuk. Ja, dan zit ik in de auto, zo op mijn automatische full self-driving, wat ik nog, godverdomme Tesla klootzakken, geef het eens, nog steeds niet heb. Maar dan
je ging hem terugbrengen, zei je.
Ja, maar ik kreeg van allerlei andere dingen en ik kon hem niet inleveren. Ik heb hem gekocht en toen een leasemaatschappij verkocht. En de leasemaatschappij zegt, dat doen we niet. En moeilijk. Maar dus dan rijd ik op de snelweg en denk, Jezus, vliegt gewoon een vliegtuig, doe ze normaal. En in 90% van de gevallen is het dan cargo. Ja, want ik denk ook, corona, wat doe je met z'n allen in een vliegtuig? Ga weg. Nou, dus dat. Ik zorg wel voor.
Kan niet wachten om die app te downloaden,
ja. Ja, ik vind het dus heel geinig om te zien. Zeg maar, waar zijn die motherfuckers heen op onderweg? Wat doen ze?
Dat is mooi. Jij bent heel enthousiast over dingen. Dat waardeer ik.
Ja. Ja. Ik kan ook een heel verhaal vertellen over mogen drukreiniger, maar dat boeit je nog minder.
Nee, die wil ik ook. Daar moet ik er een van hebben. Maar ik weet al wat je moet hebben. Het is gewoon, hoe duur wil je gaan? Dat is
Kranzler 1152 TST moet je hebben.
Nou, moet je nagaan. Iemand anders nog een tip?
Ik heb nog wel een tip hoor, zeker wel. In 2013 werd halverwege het zesde seizoen uit mijn hoofd een punt gezet achter Star Wars The Clone Wars.
Animatieserie.
Animatieserie, dankjewel. Ik wilde zeggen tekenfilmserie, maar dat is een beetje te kiddie. Nee, animatieserie van uit het Star Wars universum. Met daar in de hoofdrollen Obi-Wan Kenobi, Anakin, Ahsoka Tano. En goed, het ging dan over The Clone Wars. En dat werd op een gegeven moment stilgelegd. Was niet meer zo succesvol. En er gingen wat dingen veranderen natuurlijk. Ook bij LucasArts. Op een gegeven moment is de hele Clone Wars zelfs non-canon verklaard. Maar dat maakte het allemaal niet minder populair. Dus door de jaren heen is er altijd een beweging gebleven. Save the Clone Wars of iets dergelijks was de hashtag toen van fans die dus het weer terug wilden hebben. En nu is er een laatste zevende seizoen gemaakt en die staat nu op Disney Plus. En ik kan je alvast meegeven dat vooral de laatste vier episodes echt heel erg goed zijn. Als je in ieder geval van animatieseries ook wel een beetje houdt. Ik denk dat het wel een beetje een acquired taste is. Als ik de reden dat ik het bijvoorbeeld heel lang niet gekeken heb. Maar als je het leuk vindt, ga checken, want het is...
Maar heb je die oude seizoen ook gezien?
Voor het grootste gedeelte wel, maar ik ben dus nu begonnen met hem helemaal rewatchen, gewoon helemaal, want ik heb, ik denk dat ik ongeveer de helft gezien heb of zo, en dan niet, en niet eens volledige seizoenen, maar gewoon her en der afleveringen, het is ook een tijdje op tv geweest nog, dus ik heb wel redelijk wat gezien.
Maar even naast de vraag, waar haal je in godsnaam tijd vandaan, maar belangrijker dan dat, kun je ook gewoon alleen dat nieuwe seizoen kijken of is dat gewoon niet te doen?
Als je een beetje bent ingevoerd in de Star Wars lore, dan wel. Kijk, het gaat natuurlijk op die oorlog tussen de separatisten en de Republic, met General Grievous en dergelijke die daar allemaal een rol in spelen. Als je die setting een beetje kent, er zitten wel gewoon momenten in, bepaalde personages die elkaar weer tegenkomen na een hele lange tijd, waarbij het wel echt toffer is als je de rest ook gezien hebt. Maar je kunt het alsnog wel kijken. Een deel dat het vet is, is ook gewoon dat je ziet dat de productiewaarde vanaf 2013 vergeleken met nu flink is toegenomen. Het ziet er ook gewoon heel vet uit.
Ja, cool. Ja, ik wil het wel graag kijken, maar ik heb gewoon geen zin om al die series te gaan kijken, want ik ben heel bang dat seizoen 1 dan opeens tegenvalt. Maar goed.
Ja, maar dat is dus wel zo. Ik ben dus nu inderdaad weer opnieuw begonnen dan met seizoen 1 en ik wil niet zeggen cringe-worthy, maar het duurde wel even een goed aantal episodes voordat ik er een beetje aan gewend was, aan de stijl en de voice acting en dergelijke.
Oké, cool. Goeie tip. Peter?
Ja, ik heb dan een tip. Voor de wielrenners onder ons. We zien natuurlijk heel veel wielrenners nu met dit weer buiten fietsen. Ook heel veel zonder helm. Dus mijn tip is voor de mensen die op een fiets springen, racefietsen of een mountainbike, zet een helm op. Want je bespaart jezelf heel veel ellende als er wat gebeurt.
Zijn er ook mensen die dat niet doen? Want ik fiets volgens mij alleen maar.
Nou, mij valt het wel op dat het laatste weken, iedereen die niet naar de voetbalclub of hockeyclub of wat dan ook kan, die lijkt wel te gaan fietsen in mijn beeld. En dan zie ik er veelvuldig mensen ook nog in groepjes fietsen zonder helm. En zet alsjeblieft een helm op, want ik heb gezien hoe mensen eruit zien als ze vallen zonder helm. Dat wil je niet zien. Nee. En helemaal niet meemaken.
Nee. Ik had ook nog een tip en Jurian die betichtte mij er al van dat ik die al een keer gegeven had. Zo goed is die blijkbaar. Want,
aan mij, je hebt hem aan mij gegeven.
Ja, inderdaad. Als Jurian en ik samen in de auto zitten en we hebben een wegje te gaan, dan zetten we altijd het nummer The Decline op van NoFX. En dat is een nummer van, gaan we het even naar boven afronden, een half uur. In ieder geval, je kunt het bijna een half album noemen. Het is niet echt een nummer.
18 minuten, maar oké.
Ja, oké. Whatever. Bijna een half uur.
Flink afrond.
Hoog afrond.
Flink afrond.
De Decline van NoFX is een heel erg lang nummer. Dat op een mooi schijfje te koop is, maar ook wel in je Spotify staat. En de Decline is voor punkliefhebbers een gek soort mini-albumpje in 20 minuten dat ook meerdere nummers had kunnen zijn. Maar NoFX doet dat nummer eigenlijk nooit live. En als ze het live doen, dan is het heel erg zeldzaam en mag je echt in je arm knijpen of dat je er echt wel bij bent. Maar ze hebben nu iets nog bijzonderders gedaan. Ze hebben het opgenomen met een waar orkest. Dus ze hebben een punknummer met een orkest erbij, dat 20 minuten duurt. En dan kom je erachter van, nou, het zijn stiekem best wel goede artiesten. Met name Smelly, de drummer, die komt echt wel goed uit de verf. Ja, als je het nummer al kent, is het genieten. Als je het niet kent, geen idee. Dus waag een gokje, 20 minuten van je leven en ga het gewoon een keer luisteren. Waarom niet? Tot zover deze aflevering van Met Nerd om Tafel. Onze vaste tafelnerds zijn voortaan Floris, Diemel, Joost. Nee. Fuck. Ik krijg het gewoon niet van elkaar. Het gaat vanzelf.
Ik kom niet van hem
Het
af.
Zit te diep, jongens. Onze vaste tafelnerds zijn voortaan Floris, Diemel, Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. En onze gastnerd van vandaag was Peter Koning. Peter, hartelijk dank voor je deelname. Hartelijk dank voor je enthousiasme en je bier. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
www.kattus.bier of www.koerspunt.nl of op social media of andere kanalen.
Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar staat ook een link naar ons mooie Slack. 1500 nerds ging je voor en het is daar berengezellig. Je kunt ook patron van ons worden voor perks en toegang tot het geheime patron kanaal op Slack. Merchandise is te vinden op onze webshop. En nog veel belangrijker, voortaan voor altijd in de etalage, nerdbier.nl. En daar vind je in ieder geval nerdbier geel en misschien binnenkort wel vele andere mooie kleuren. Adverteren in onze podcast kan via flip@dagenacht.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Cheerio.
Ciao.
Doei.
Echt, ik knip al, toen ik nog knipte, toen knipte ik altijd die doetjes er altijd af. Ik kapte hem altijd af naar. Tot de volgende keer. Doei.